Dan gaan wij verder met agenda punt 4. En dat is het beeldvormende gedeelte over de mobiliteitsvisie 2020. En er ligt een voorstel met heel veel beslispunten in het voorstel. En ik wil het toch graag even met u samengevat doornemen. Ook omdat de beslispunten nogal verschillend soortig zijn, om het zo maar te zeggen. Het voorstel is om de mobiliteitsvisie Hilversum 2040 vast te stellen en te kiezen voor de maatregelen die inhoud geven aan het scenario Hilversum, de stad voor groener, duurzame en innovatieve mobiliteit. Dat is beslispunt 1. En beslispunt 2 is het college op te dragen om. En dan komt er echt een hele reeks van verschillende maatregelen. Het begint met het scenario Hilversum, de stad voor groene, duurzame en innovatieve mobiliteit. Een uitvoeringsprogramma mobiliteit op te stellen met maatregelen zoals smart mobility, de zero emissiezones, een fijnmazig vervoersnetwerk, ketenmobiliteit, deelvervoer, betere faciliteiten voor langzaam vervoer, contacten met bedrijven. Dan onderdeel B, de volgende maatregelen mee te nemen in de participatie van de omgevingsvisie en deze vervolgens op te laten nemen in een tweede uitvoeringsprogramma mobiliteit. En dan gaat het om de gefaseerde realisatie van een drietal multimodale hubs, een autoluwe binnenstad, een onderzoek naar de betaalbaarheid van de uitvoerbaarheid van een Noordoosttunnel. En beide uitvoeringsprogramma's, en dat is beslispunt 2c, met de gewenste investeringen ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. En dan D, op basis van alles subsidiemogelijkheden te onderzoeken. En E, op basis van de mobiliteitsvisie en het scenario een nieuw parkeerbeleid ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. Dat is samengevat waar wij vanavond allemaal over spreken. Daarvoor hebben we zes insprekers. De insprekers hebben elk 3 minuten het woord. En we beginnen met de heer Bakker. En die spreekt in namens de Johannes Gerardsweg. Meneer Bakker, mag ik u uitnodigen het woord te nemen?
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Zoals u alles zult begrijpen, hebben de bewoners van de Johannes Gerardsweg de mobiliteitsvisie met grote belangstelling gelezen. En dat zal u ook niet verbazen dat wij het eens zijn met het voorgestelde onderzoek naar een nieuwe Noordoostverbinding. Om de verkeersdruk eerlijker te verdelen in Hilversum. En ik zal mij hier dan ook vandaag toe beperken. Laten we er niet omheen draaien. Iedereen weet dat we in Hilversum een enorm verkeersprobleem hebben. En dit is een structureel probleem. Het wegenstelsel past al sinds de jaren 60 niet bij de ontwikkeling van de gemeente en maakt iedere verdere ontwikkeling absoluut onmogelijk. Er zijn in het verleden talrijke politieke keuzemomenten geweest om het op te lossen en deze zijn niet aangegrepen en nu ligt het wederom op tafel. De wethouder zegt het zelf, niets doen is geen optie. We zijn dan ook heel erg blij dat het ook nu zo benoemd wordt, sterker nog, in alle scenario's. Ik wil u ook de motie in zaken leefbaarheid van de Johannes Gerardsweg, welke vorig jaar door u zelf is aangenomen, in herinnering brengen. Samen met de wethouder zijn we bezig met het uitwerken van een aantal korte en middellange termijn oplossingen. We zijn er nog niet, maar er worden wel goede stappen gezet. Echter, welke uitkomst dit ook heeft, de enige echte oplossing voor de leefbaarheid is het ontlasten van de Johannes Gerardsweg. Juist ook met het oog op de toenemende verkeersdruk door het sluiten van de spoorbomen, de ambities van het mediapark en uitbreiding van woningen en bedrijven. Er rijden nu al 7 miljoen auto's per jaar door onze straat en er komt hoe dan ook alleen nog maar meer verkeersdruk. Voor het daadwerkelijk verminderen van het verkeer zijn lange termijn maatregelen nodig. Deze zouden opgenomen worden in deze mobiliteitsvisie. En uiteraard is er nu een onderzoek voor een tunnel opgenomen, maar dit is in onze ogen nog een weinig harde en concrete toezegging. Er wordt regelmatig ook verwezen naar de omgevingsvisie. Immers, de mobiliteitsvisie is hieraan gekoppeld. We zien het gevaar dat deze koppeling vertragend kan gaan werken en in onze ogen is de omgevingsvisie dan ook niet relevant. Om de wethouder nogmaals aan te halen, niets doen is geen optie. Met de huidige verkeersdruk en welke ontwikkelingen dan ook, is ontsluiting van de noordoostkant van Hilversum nu al een absolute noodzaak. Daar hebben we de omgevingsvisie helemaal niet voor nodig. En dat geldt niet alleen voor Noordoost, maar ook voor Hilversum Zuid, Gijsbrecht en de Diependaalse Laan. Terug naar de mobiliteitsvisie. Er staat een aantal prima zaken in vermeld. Echter, dit brengt ook het gevaar van een cafetaria-model met zich mee. Wij willen benadrukken dat het en-en is. Het moet een integrale aanpak zijn, want alle maatregelen om mensen uit de auto te krijgen ten spijt, voldoende landelijke studies geven aan dat het vervoer met motorvoertuigen niet minder zal worden. En dat kan dan ook niet zonder een goede nieuwe Noordoostverbinding. Hoe die eruit komt te zien, hoeft wat ons betreft niet onderzocht te worden, maar moet uitgewerkt worden. De noodzaak ligt er al meer dan 20 jaar. En daarbij is natuur niet alleen belangrijk, maar juist ook de gezondheid en de leefbaarheid van de inwoners. Ook hier is de Raad voor verantwoordelijk.
Kunt u afronden?
Tot slot, ik ga afronden. Hilversum kan kennelijk wel keuzes maken. Kijk maar naar de HLV. Juist met het verleden in het achterhoofd willen wij meer waarborgen voor onze straat en onze leefbaarheid. We willen dat een Noordoostverbinding concreet opgenomen wordt in de visie. Niet alleen een onderzoek, dat is voor ons niet voldoende. Wat als dat namelijk niet haalbaar blijft? En dit is de enige acceptabele visie waar Hilversum al zo lang op wacht. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Bakker. Meneer Quantes, u spreekt in namens HOP 2040. Zou u verder willen gaan?
Dank u wel, voorzitter. Goedenavond, geachte commissieleden. Voor zover nog niet bekend, ik spreek in namens HOP 2040, de vertegenwoordiging van 39 Hilversumse samenwerkende bewonersorganisaties. We houden het kort. Wij willen hier het belang benadrukken van betekenisvolle participatie. Wat zien wij als betekenisvolle participatie? We hebben het aan het verleden eerder over gehad. Dat is van onderop visies en inzichten worden opgehaald bij bewoners en belanghebbenden en dat een open wisselwerking in stand komt. Wij zijn niet tegen de ambitie van de gemeente om een mobiliteitsvisie in de zin van agenda en lokale knelpunten vast te stellen. Hilversum gaat natuurlijk niet op slot, op korte termijn moeten zaken gebeuren. Mobiliteit en vervoer zijn belangrijke ingrediënten voor nu en voor de toekomst van Hilversum. Waar we wel problemen hebben en bezwaar tegen maken, dat het houden van enquêtes met eenzijdig geformuleerde vragen, die duiden niet op een waardevol participatieproject, zoals wij dat voor ogen hebben. En dat is zeker geen open wisselwerking. We pleiten ervoor om geen mobiliteitsvisie vast te stellen in de zin van een visie voor de lange termijn, met een strekking die de toekomst van Hilversum 2040 raakt en bepaalt. De participatie van de toekomstvisie 2040 moet immers nog plaatsvinden. En mobiliteit is een integraal onderdeel van de omgevingsvisie. Binnenkort start het participatieproces gericht op de omgevingsvisie van Hilversum in 2040. We zien rijkhalsend uit naar het participatieproces waar mobiliteit ook een integraal onderdeel van zal uitmaken. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Quantes. We gaan verder met mevrouw Schriemer. En mevrouw Schriemer spreekt in namens de stichting Ondernemersfonds De Gijsbrecht. Mevrouw Schriemer. Welkom.
Ja, dank u wel, voorzitter en dank u wel, commissieleden. Wij willen graag benadrukken dat onze inbreng van vanavond en ons wensbeeld uitvoerig is gedeeld met verschillende partijen. Bewonersberaten, Gijsbrecht, bestuur van BIS Vastgoed, maar ook ondernemersvereniging Hilversum Zuidwest, Renepark Lapersveld en BV Hilversum, die steunen onze standpunten hierin en ons wensbeeld. Een kwart van de bezoekers van de Gijsbrecht komt lopend of met de fiets. En stevast in hun top 3 van knelpunten over het gebied. Dat is verkeer, druk, chaotisch, onveilig en lastig parkeren. Auto's hebben wat ons betreft niet de eerste rechten in dit gebied. En daar pleiten wij voor, al jaren. En daar doen wij alles aan. Zelfs het oprichten van de eerste Hilversumse goederenhub. We hebben lang gewacht op deze mobiliteitsvisie. En daar ook ruimschoots in geparticipeerd. Die visie lijkt ruimte te bieden aan onze wensen. Het kader is groen, duurzaam, innovatief. Maar wat betekent het? Wat wij weten, het is pijnlijk duidelijk gemaakt, is dat het college tegelijk met het presenteren van deze mobiliteitsvisie nu al laat weten niet te kunnen kiezen voor wat zij noemt een autoluwe Gijsbrecht. Dat blijkt uit de beantwoording van artikel 41 vragen door uw raad. Want dat levert belemmeringen elders op, vooral op de Diependaalse Laan. Dat zie je ook het artikel in de Gooi in Emlander vorige week. Waarin wethouder Wolters bevestigt wat wij daags na de presentatie van de mobiliteitsvisie al te horen kregen. De auto is en blijft welkom in de Gijsbrecht als het aan ons ligt. Nergens in ons wensbeeld of visie spreken wij over autoluw. Dat woord gebruiken de gemeente en de media. We merken dat het bezorgde reacties oproept. Wij spreken altijd van auto te gast, zoals bedoeld in de richtlijnen voor 30 km per uur zones. Wat bedoelt het college met autoluw? Overigens herkent het college wel in hetzelfde krantenartikel dat het niet bevorderlijk is voor de Gijsbrecht dat er nu een verkeersader dwars door een winkelstraat loopt. We zijn verbaasd over deze uitspraak, teleurgesteld. Al 5 jaar werken wij met visie aan de verbetering van het verblijfsklimaat van de Gijsbrecht. Een uniek stukje Hilversum. We wijzen erop dat de Gijsbrecht sinds jaren en dag een 30 kilometer zone is. Een verblijfsgebied, want een winkelgebied. En daar horen richtlijnen bij van SWOV. 30 kilometer zones komen de veiligheid en leefbaarheid in een gebied ten goede. Als ze ook op die manier worden ingericht. De Gijsbrecht is een winkelgebied en daarom een 30 kilometer zone. Maar de inrichting die dat ondersteunt, een inrichting die de snelheid verlaagt en de verblijfsfunctie versterkt, die is er niet voldoende. Ons wensbeeld past niet heel toevallig binnen het kader van dit 30 kilometer per uur zone concept. Samen met de landschapsarchitect hebben wij binnen die mogelijkheden gewerkt aan een zorgvuldig en onderbouwd opgesteld wensbeeld. Ons wensbeeld is duidelijk. We repareren wat daar is nagelaten, past de inrichting aan zoals hoort bij een 30 kilometer per uur zone. De Gijsbrecht is gevraagd om te wachten op de mobiliteitsvisie om daarover verder te praten. 2 jaar hebben we gewacht en de inhoud verhindert de uitvoering van ons wensbeeld op geen enkel punt. Toch is dat nu voor de komende jaren afgeserveerd. Er zijn namelijk meerdere belangen, stelt het college. We moeten wachten. Als de drukte op de Hyperdaalse Laan is afgenomen, dan is het in de verre toekomst wel mogelijk om de Gijsbrecht zo autoluw te maken.
Wilt u afronden? Dat past.
Ik zal het afronden, zeker. Ja. Onze oproep is helder, repareer die 30 kilometer zone in de Gijsbrecht. Dat past uitstekend binnen het kader van de mobiliteitsvisie. Groen, duurzaam en innovatief. Het gaat er ook om wat voor stad we met elkaar willen zijn.
Dank u wel, mevrouw Grimmen. Hartelijk dank. We gaan verder met de volgende inspreker. En dat is mevrouw Burgers-Dijk. En die spreekt in namens de Stichting Behoud Gooise Heide. Ja. Gaat u gang. U heeft ook 3 minuten.
In 2000 hebben wij met succes gestreden tegen de aanleg van een weg over en een tunnel onder de hei. In 2008 was er sprake van een tunnel onder het Naardermeer. Ook dit plan is terzijde geschoven omwille van het behoud van het Naardermeer. Nu zijn we 20 jaar verder en onze wereld ziet er qua natuur nog slechter uit. De noodzaak om ieder stukje natuur te beschermen is urgenter dan ooit. We kunnen het ons, gezien de huidige slechte staat van het milieu en de geringe natuur die er nog is, niet veroorloven om door te gaan met het aanleggen van wegen in natuurgebieden, omdat we zo nodig onze auto willen gebruiken. Een klein aantal minuten winst is het verlies aan natuur niet waard. Een tunnel lijkt een sympathieke oplossing, maar dat is het niet. De toegangsweg van een tunnel vergt een enorm ruimtebeslag. De ventilatieschachten en de bodemverstoring zullen het mooie heidegebied ernstig aantasten. De aanleg van een tunnel zal vele jaren bouwwerkzaamheden betekenen en opstoppingen veroorzaken. Het is een oude reflex om een nieuwe weg aan te leggen. De huidige tijd vraagt om andere oplossingen. In de mobiliteitsvisie worden veel interessante mogelijkheden genoemd. Deze moeten toereikend zijn om de vervelende overlast voor de bewoners van de Johannes Gerardsweg te verminderen. Een tunnel zou de verkeersdruk slechts 10-18% doen afnemen. Een tunnel van 2,5 kilometer voor 250 miljoen euro en tel daar de overschrijdingen bij op, is vreselijk veel geld voor hooguit enkele minuten tijdswinst, waarvoor we jarenlang in een bouwput zitten en er weer een stuk natuur opgeofferd wordt voor asfalt. Bijna alle partijen hebben in hun programma staan dat zij geen weg door natuurgebied willen. Kies er dan ook voor om geen weg onder natuurgebied te willen. Ook andere overheden willen geen weg door natuurgebied. Kies ondubbelzinnig voor natuur. Een duur onderzoek naar een tunnel is dan niet nodig. Een weg over of onder het natuurgebied past niet bij het scenario van groene, duurzame en innovatieve mobiliteit. Wij roepen u op de optie van een tunnel en het onderzoek daarnaar te schrappen uit het voorgesteld besluit. Dank u wel voor uw aandacht.
Dank u wel, mevrouw Burgerstijk. Dan gaan we verder met de heer Pel. En meneer Pel spreekt in namens het Stadsfonds.
Dank u wel, voorzitter. Het Stadsfonds is een stichting die door lokale ondernemers en voor lokale ondernemers werkt aan de stad, die commercieel, cultureel en sociaal aantrekkelijk is. En natuurlijk hoort mobiliteit daarbij, is een belangrijk onderwerp erin. Hilversum ligt op een centrale plek tussen Amsterdam, Utrecht en Almere. En dat is een omgeving waar volop werk is, waar iedereen wil wonen en waar dus ook heel veel mensen heen en weer pendelen. En in dat licht vind ik het heel fijn om te zien dat Hilversum durft te kiezen voor een echte toekomstgerichte mobiliteitsvisie. Onder de waarden groen, duurzaam en innovatief. Want het is ook ontzettend nodig om keuzes te maken. Er komen meer woningen, staat in de verkenning. Er komen meer mensen en er komen meer bedrijven. Meer inwoners en meer bedrijvigheid leidt tot meer verkeersbewegingen in de huidige situatie. En die ruimte is er niet. Dus het moet slimmer en anders. Nou, dat kan met high-tech en dat kan met de oplossingen die geboden zijn. Maar dat moet ook gewoon met minder autogebruik. Voor heel veel mensen betekent dit een gedragsverandering en de verandering is lastig te accepteren en dat doet ook pijn. Maar we moeten ons dat wel realiseren en accepteren. Het zal mogelijk eerst drukker worden op de wegen. Het zal vast komen te staan, maar van daaruit zal er wel verandering komen en zullen mensen zien dat het anders moet. Mensen moeten de fiets pakken, de trein pakken, de eerste afspraak vanuit huis doen. Ze moeten een auto delen in plaats van hebben. Dat lees ik ook allemaal in de mobiliteitsvisie en dat is ook waaraan gewerkt moet worden. Naast het slim sturen op doorstroming. Die slimme mobiliteit is nodig om Hilversum een geweldige plek te maken en voor om te leven en te werken. Want daar is om te doen. Nou ligt er bij de Gijsbrecht gelijk een toets. Kiezen we voor kwaliteit van verblijven of voor theoretische doorstroming van het autoverkeer. Alle ondernemers zijn het eens en alle bezoekers van de Gijsbrecht ook. De Gijsbrecht is in eerste instantie een plek om te verblijven. Het is een winkelstraat met mooie winkels en leuke restaurants. Een straat waar je heen gaat om iets te kopen en verleid wordt om heen en weer te lopen. Zeker na corona, waarin de consument internet shoppen volledig heeft omarmd, zal de verblijfskwaliteit het verschil maken. Daarbij past dat de auto te gast is. En ik roep u ook op, stel deze mobiliteitsvisie vast en lever naar vanuit de waarde groen, duurzaam en innovatief. Durf te kiezen voor kwaliteit van verblijf boven automobiliteit. En durf te kiezen voor de toekomst. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Pel. En dan gaan we naar de laatste inspreker en dat is de heer Woutersson. En die spreekt in namens het bestuur BIS vastgoed in oprichting. Meneer Woutersson. Ja, mensen.
Goedenavond, dank u wel, voorzitter. Ik sluit mij graag aan bij de woorden van de vorige spreker, de heer Pel. Ik woon, ik winkelier en ik heb wat ongoed op de Gijsbrecht. En ik was echt geraakt door het feit dat het wensbeeld wat voor de Gijsbrecht is opgesteld, waar met heel veel enthousiasme al gedurende 5 jaar aan gewerkt wordt, eigenlijk zo gemakkelijk van tafel wordt geveegd. Er is een mooi boek, dames en heren, dat heet het recht van de snelste. Dat is van uitgeverij De Correspondent. En ik durf te beweren dat op het moment dat u de snelheid uit de Gijsbrecht haalt, en dat wil niet zeggen dat de auto daar niet meer welkom is, de auto is nog steeds welkom, alleen in mindere snelle mate, dat het dan langer duurt voor de meeste mensen om ergens te komen. En het is bekend dat op het moment dat er meer ruimte is voor de auto, mensen makkelijker in de auto stappen, omdat ze dan verder weg kunnen komen. En op het moment dat u die snelheid eruit haalt, zullen mensen 2 keer nadenken of ze wel in die auto zullen stappen. En dat zal de Diependaalse Laan ook ontlasten. Dus wat ik u wil meegeven, toon daadkracht, hè, en toon moed en ga mee in het wensbeeld van die Gijsbrecht en dan zult u zien dat allerlei andere problematieken waarvan u denkt dat ze ontstaan, niet zullen ontstaan. Dit is mijn bijdrage aan dit gesprek. Dank u wel voor uw aandacht.
Ik dacht bijna zeggen, dat u zou zeggen en daar moet u het mee doen. Maar dat, dat is een ander tv-programma. Goed, wij gaan verder met de vraag aan de fracties of er vragen zijn. En ik zie dat u zich al heel netjes in de chat meldt. Dus dat is geweldig. Niet te snel graag. We beginnen met de heer Laherse. We beginnen alleen nog even met de vraag aan de insprekers. En we doen dat met een vraag-antwoord. Hè? Dus je stelt de vraag aan de inspreker en die antwoordt gelijk en dat allemaal beknopt. Meneer Laherse, wilt u beginnen?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb inderdaad een vraag aan de twee bewoners van de Gijsbrecht. Namelijk, hoe lang wonen zij daar al? En toen zij daar kwamen wonen, was het u bekend dat het onderdeel is van de ring? Dat is de eerste vraag. De tweede moet ik even wachten, begrijp ik, doordat ik al
ja,
heb.
Ja, dat klopt helemaal. Ja. Meneer Bakker, wilt u deze vraag beantwoorden?
Dit ging over de Gijsbrecht of ging het over de Johannes Gerrits?
De Johannes Gerrits.
Oh, sorry, ja.
Nee,
geeft niet. Ja, nee, ik woon hier zelf inmiddels 7 jaar. En ik weet donders goed dat dit onderdeel is momenteel van de buitenring. Ik zit samen in de klankbordgroep met ook bewoners die hier 30 tot 40 jaar al wonen. En ik besef mij ook dat de Johannes Gerardsweg nooit een fietspad zal worden. En dat hoeft ook helemaal niet. Maar wat feit is gewoon dat het jaar op jaar, al 30 jaar lang, het elke keer alleen maar de Johannes Gerardsweg is. En dat het niet eerlijk verdeeld is in Hilversum. Dus daarmee hopen de antwoord te geven vind ik eigenlijk, punt, ja.
Dank u wel, meneer Bakker. Meneer Rahes, u had ook nog een vraag voor de heer Quantus.
Ja, eigenlijk dezelfde, maar eigenlijk ook belangrijker. Ik vroeg me af wat beide bewoners eigenlijk vinden van de bijdrage van mevrouw Burgersdijk. Van haar argumenten om die tunnel vooral niet te bouwen.
Meneer Quantus, wilt u antwoorden?
Ja. Ik weet niet of ik de vraag daarmee goed beantwoord heb, maar wij gaan op zich niet over de inhoud. Ons punt is vooral dat de participatie die in de visie genoemd wordt, ons idee niet een echte participatie is en dat die niet in de plaats komt voor de participatie die nog moet plaatsvinden. Dus het gaat ons om het proces en niet om de inhoud.
Dank u wel.
Ik wil kort op reageren, voorzitter, aanvullende vraag.
Heel kort, u gaat eigenlijk...
Nou, ik begreep namelijk een klein beetje dat u niet zozeer voor onderzoek naar het onderzoek pleit, maar gewoon wil dat die tunnel gerealiseerd wordt.
Die vraag is aan mij, denk ik, toch?
Ja, de heer Bakker, sorry.
Ja, ja. Nee, ik heb niet gepleit voor een tunnel, ik heb gepleit voor een Noordoostverbinding. En dus of dat nou een tunnel is of welke oplossing dat ook is. Wat hier natuurlijk aan de hand is, is dat wij met het sluiten van de kleine spoorbomen onder andere en nog meer in de toekomst, dat onze weg steeds meer en meer belast wordt. Ja. En of dat dan een tunnel is onder de hei, iets langs de hei, verkeer over de Erfgooienstraat. Ik ben geen verkeersdeskundige, die hebben hier al genoeg ook naar gekeken en die zeggen allemaal dat dit een volstrekt onhoudbare situatie is op dit moment. Dus ik ga ook niet over de oplossing.
Ja. Goed, dank u wel. Dan gaan we verder met de vragen van meneer Venner, maar nu kunt u vragen aan meneer Quantus stellen. Meneer Venner, maar.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, ik heb een vraag aan meneer Quantus. Ik was een beetje verbaasd over uw bijdrage. In zoverre, ik zal u uitleggen waarom. En dat gaat even los over wat ik van het proces vind, want dat hoort u straks nog wel als u het zo laat wilt maken. Maar u zei dat u het participatieproject, even heel kort samen, wat gebrekkig vindt vanwege een enquête. Die begrijp ik van u dat u dat zegt, maar er zijn ook nog 38 bijeenkomsten geweest, ook heel veel met bewonersverenigingen en nog 6 sessies met de raad en dus ook nog die enquête.
Meneer Venema, kunt u kort uw vraag stellen? Ja. Dat was de afspraak.
Dank u. Dat is zeker waar. Ik moet er wel inleiden. Mijn vraag is, wat had de gemeente, want dit is een visie, hè, dit is nog niet de uitvoeringsprogramma, daar komt alle participatie nog. Wat had de gemeente in uw optiek dan nu nog meer moeten of kunnen doen in dit proces?
Nee hoor, ik denk dat u dat niet zo als kritiek op moet vatten. Kijk, één, en bovendien gaan wij ook niet over uw verbazing. Het gaat er niet om dat het gebrekkig is. Het gaat erom dat er signalen zijn opgehaald. Dat is prima. Er zijn signalen opgehaald, maar dat is nog niet een wisselwerking zoals die bij de participatie thuis hoort. We willen voorkomen dat er later een situatie ontstaat. Nee, over mobiliteit hoeven we geen participatie meer te voeren, want die heeft plaatsgevonden. Dat is onjuist. Het is niet een participatie in de zin van een wisselwerking van onderop met alle belanghebbenden die speelt. En daar nemen we afstand van, om te voorkomen dat straks een situatie ontstaat dat er al een visie met daadwerkelijke participatie heeft plaatsgevonden. Dus wij zetten ons niet af tegen wat heeft plaatsgevonden. Alleen het kan niet in de plaats komen voor een daadwerkelijke betekenisvolle participatie.
Dank u wel. Meneer Venema, u mag uw vraag stellen aan de heer Pel.
Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer Pel, u stelt dat het autogebruik ontmoedigd moet worden. Ik kan uw redenering volgen, nog los van of ik het ermee eens ben. Maar mijn vraag aan u is, hoe kijkt u naar het feit dat ongeveer 40% van onze bezoekers, onze winkelend publiek in het weekend uit de omliggende gemeente komt, veelal met de auto? Hoe denkt u dat we dat moeten
doen? De vraag is helder. Dank u wel. Meneer Pel, wilt u antwoorden?
Ja, ik geloof zeker dat dat nu zo is. Maar wat ik doe is een beroep doen op ook het inbeeldingsvermogen, want we hebben het over visie. En een visie gaat meestal over de toekomst. En we weten dat mobiliteit in de toekomst gaat veranderen. En dat als hier meer mensen komen wonen en als hier meer bedrijvigheid komt, dat het onhoudbaar is om iedereen met de auto naar het centrum te laten rijden. En dat we een stad hebben waar 3 stations zijn en waar we andere soorten mobiliteit preferent moeten maken daaraan. Om een compacte, goede, leefbare stad te maken.
Dank u wel. We gaan over naar de vragen van het CDA. En dat zijn de heer Kruiswijk-Jansen. En die wil graag een vraag stellen aan de heer Bakker. Gaat u gauw.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb inderdaad vragen aan de heer Bakker. Meneer Bakker, bij de sluiting van de kleine spoorbomen is nadrukkelijk gesproken over het effect daarvan op de Johannes Gerardsweg. En daar is ook een motie over ingediend. Kan u mij vertellen ook wat er toen is afgesproken met het college naar aanleiding daarvan? En wat daarvan terug zou komen in de mobiliteitsvisie? En nu u de mobiliteitsvisie gezien heeft, wat uw gevoel daarbij is bij wat is afgesproken en hoe dat uitgewerkt is?
Dat is een hele brede vraag, meneer Kruiswijk-Jansen. We gaan meneer Bakker het woord geven, maar we gaan wel even kijken of dit ook op deze manier zo kort te beantwoorden is. Gaat u gauw, meneer Bakker.
Ja, ik ga een poging doen. Ja, wat er is afgesproken met het college is dat wij samen zouden gaan kijken naar oplossingen voor de Johannes Gerardsweg. Daarvoor hebben we een klankbordgroep in het leven geroepen. En we hebben samen met de gemeente een aantal korte, middel- en langetermijn ideeën bedacht. Die zijn we aan het uitwerken. En een heel aantal zaken is onder de langetermijn geschoven. En de langetermijn is hetzelfde als de mobiliteitsvisie. Zoals die dan nu is. Wat voor gevoel geeft dat mij? Ja, dan kan je het glas eens half vol of half leeg hebben natuurlijk. Wij zijn blij. Kijk, die tunnel, hè, of het nou een tunnel moet zijn of iets anders. Waar wij in ieder geval blij mee zijn, is dat nu de noodzaak ook blijkt. En dat roepen ook alle professionals die er verstand van hebben. Dat er echt structurele oplossingen moeten komen. In die zin het gevoel minder blij, want het mag van ons wel wat concreter.
Dank u wel, meneer Bakker. Meneer Kruiswijk-Jansen, wilt u verder gaan met uw vragen, mevrouw Schriemer?
Wel, voorzitter, zal ik doen. Dank u wel. Ik heb een paar vragen aan mevrouw Schriemer. U sprak in uw bijdrage over het verband tussen het verkeer op de Gijsbrecht en het verkeer op de Diependaalse Laan. En ik vroeg me af of u dat voor mij nog wat nader zou kunnen duiden, hoe dat verband eruit ziet. Tweede vraag is, u had het ook in uw bijdrage over het repareren van de 30 kilometer zone. Ik begreep niet helemaal wat u daarmee bedoelde. Misschien wilt u dat nog toelichten. En een derde vraag is, ik begreep uit uw bijdrage ook dat er nogal wat onduidelijkheid lijkt te bestaan over autoluw of auto te gast. En misschien kan u dat nog duiden. En tenslotte, laatste vraag. Wij hebben bij onze artikel 41 vragen ook al gesteld van dat er wat ons betreft een bepaalde urgentie zit in het aanpakken van de Gijsbrecht. Ziet u die urgentie ook en wat is het effect daarvan? Dank u wel.
Meneer Kruijzer-Jansen, in mijn rol als voorzitter is aan mij de opdracht gegeven om af en toe te reflecteren op de vragen die gesteld worden in het kader van het leren werken met de nieuwe werkwijze. Dus ik wil u graag teruggeven dat sommige vragen misschien beter wat korter gesteld kunnen worden of wat aan de persoon die er misschien ook daadwerkelijk wat meer over zou kunnen vertellen. Ik ga mevrouw Schriemer echt de gelegenheid geven om ze te beantwoorden, maar ik kan me voorstellen dat het antwoord op wat het verschil is tussen autoduw en 30 kilometer eerder bij de wethouder vandaan kan komen dan bij de inspreker. En dat zijn ook meer eerder technische vragen die u op een ander moment kunt stellen dan dat dit nu op dit moment in deze vorm gesteld kan worden. Dit is echt even in het kader van het leren omgaan met de nieuwe werkwijze. Niet omdat ik u de les wil lezen, maar wel omdat we dit nu één keer zo hebben afgesproken. En volgens mij wist u dat ook, want u zat, dacht ik, in de werkgroep. Dus ik ga nu naar mevrouw Schriemer en ik ga u vragen deze vragen echt kort te beantwoorden. En ik dank u alvast dat u daar de moeite voor doet.
Ja, dat ga ik proberen. Ik begin met die urgentie. De urgentie om winkelgebieden te versterken is groot. Op dit moment, we hebben natuurlijk een eerste crisis overleefd en nu een coronacrisis eroverheen. Eigenlijk zetten wij alle zeilen al jaren bij om het winkelgebied in zijn kracht te zetten. En dat is ook belangrijk, want het winkelgebied is niet alleen voor winkels en bezoekers, maar is ook het hart van een wijk dat zorgt voor leefbaarheid. Dan ga ik even de volgende vraag opzoeken. Wij hebben een heel belangrijk knelpunt voor ons is die verblijfsruimte. Wij opereren eigenlijk met het winkelgebied midden op een verkeersader, zoals de wethouder ook aangaf in beantwoording van de vragen. Wij hebben daar de afgelopen jaren veel tijd in gestoken om een zorgvuldig wensen te verzamelen en een beeld te creëren. Het moet ook anders zou kunnen. Wij komen zeker niet op een autoluw wensbeeld uit, maar op een auto welkom. De auto blijft de gast, maar daarbij repareer je eigenlijk de 30 kilometer zone zoals die volgens de richtlijn bedoeld is. 30 kilometer zones zijn er om verblijfsgebieden te versterken. Daar hoort een inrichting bij die de snelheid naar beneden brengt, bijvoorbeeld met klinkers de lengte uit de straat halen. Dat soort oplossingen horen daarbij en mengen van verkeer op de rijbaan. Wat we wel merken is dat de wethouder gebruikt autoluw en sommige journalisten ook. En wat dat precies inhoudt, dat is inderdaad de vraag, maar het wekt de indruk dat je daarmee de Gijsbrecht zou onttrekken aan het wegennet. En in onze plannen is dat niet zo. En hoe dat verband met...
Ja, kunt u nog heel even kort gaan op dat verband tussen de Gijsbrecht en de Diependaalse weg? Dat was de eerste vraag en dan wil ik graag overgaan naar de volgende.
Ja, nou, ik zou willen benadrukken dat wij ons zeer bewust zijn van het geheel dat mobiliteit een Hilversums aangelegenheid is. Een integraal onderdeel dat je daar niet los van kunt zien. Dat is ook waarom wij zelf proberen om laten los verkeer uit de straat te halen. Wat wij begrijpen is dat er nu niet met ons meegedacht kan worden omdat dat problemen op zou leveren op de Diependaalse Laan. In het belang van de afweging, in het belang van het winkelgebied, zouden wij dan graag ook willen zien, wat is dan die relatie? Hoe is dat aangetoond? Wij lezen dat niet in de mobiliteitsvisie.
Dank u wel. Dan sluit ik dit even en dan gaan we over naar meneer Kool. En die wil een vraag stellen aan meneer Bakker, aan mevrouw Schriemer en meneer Pel. En ook aan u echt het verzoek om die kort en bondig te formuleren. Meneer Kool.
Ja, voorzitter. Mijn vraag aan de heer Bakker is... Als stel dat we de Noordoosttunnel aanleggen, dan scheelt dat 20% op het verkeer, hooguit, echt maximaal. Ja, dan gaan er nog steeds 5,6 miljoen auto's door uw straat heen. Dan is het nog steeds heel erg druk. Hoe staat u en uw achterban er tegenover als nou die hele Johan Geertsweg als doorgaande route opgetild zou worden als een doorgaande weg op palen met de viaduct? En dat zou dan in uw straat komen. Hoe staat u daar tegenover?
Meneer Bakker.
Ik zit even te denken wat ik met deze vraag moet. Gaat het dan specifiek dat hij op palen komt te staan?
Ja, dat is een andere oplossing.
Ja, is een andere oplossing. Ja, nou, ik denk dat u het antwoord zelf wel kunt bedenken, meneer Kool. Want dan komt namelijk het wegdek ongeveer voor honderden slaapkamerramen langs. Dus dat lijkt mij gewoon een goed idee. Maar nogmaals, dat heb ik ook in antwoord op de heer Lahes gezegd. Ik bedoel, wij gaan in die zin niet over de oplossing. Dus,
goed, dank u wel, meneer Bakker. Uw vraag aan mevrouw Schriemer, meneer Kool.
Ja, een deel van de vraag is reeds gesteld door het CDA, maar er blijft toch een paar over. Mijn vraag is, met betrekking tot de goederenhub, daar heeft u plannen voor. Wat zijn uw ervaringen tot nu toe met de gemeente? Voelt u zich daarin gesteund en ook praktisch daarin gesteund? Wat zou u daar beter kunnen? Dan heb ik nog een vraag over welke quick-wins ziet u in lage kosten op de korte termijn om uw doelstelling van auto per gas te realiseren.
Mevrouw Schriemer, kunt u daar kort op antwoorden? Mevrouw Schriemer, uw geluid staat nog uit.
Ja, dat helpt niet. Met de goederenhub, met dat idee zijn wij in 2017 begonnen. En misschien is het wel een beetje exemplarisch voor over het anders denken over verkeer. Want toen we daarmee begonnen wisten we nog niet dat we een hub zaten te bedenken. Maar wel dat we iets moesten met te veel verkeer in een straat die ook een winkelgebied is. En dat is best een taai proces. Het is een heel abstract begrip voor een heleboel mensen. Het staat wel een beetje model, denk ik, voor als je wilt veranderen in verkeer. Als je het ook eens anders aan wilt pakken. Begin dan eens een goederenhub te verkopen aan de gemeente of aan je eigen winkeliers. Dat valt helemaal niet mee. Inmiddels wordt dat concreet. En wij hebben ook een onderzoek gedaan waar de gemeente onderdeel van was het afgelopen jaar. En dat onderzoek heeft geleid tot de oprichting van de Stichting Goederenhub met de ondernemers van de Gijsbrecht daarin. En we zijn verheugd dat sinds begin van dit jaar de gemeente als eerste klant is aangeschoven. Dus ik ga ervan uit dat we hier eigenlijk wel misschien een doorbraak in mobiliteit te pakken hebben. En ik hoop dat we nog meer zullen volgen.
Goed, dank u wel. Meneer Kool, u mag uw vraag stellen aan meneer Pel. Graag kort.
Nou, de tweede vraag is nog niet beantwoord. Dat is zelf een quick win. Zij zag op de korte termijn voor het auto te vastbezitten.
Dit is misschien ook een moeilijk te beantwoorden vraag, meneer Kool. Mevrouw Schriemer.
Weet wat ze wil.
Ja, wij hebben inderdaad een wensbeeld samengesteld. En het gaat er eigenlijk om dat je de verblijfskwaliteit omhoog brengt binnen de mogelijkheden van de 30 kilometer zone. En dat is een veelheid aan opties, van klinkerbestrating tot aan meer in de breedtewerking gaan werken. Dat we een intentie met elkaar moeten hebben, dat we die richting op willen en dan stappen zetten.
Goed, dank u wel, mevrouw Schriemer. Uw vraag nog aan meneer Pel, meneer Kool. En wilt u tussendoor even uw geluid uitzetten, want uw geluid is erg slecht en het stoort.
Okay.
Dus nu nog even niet, maar straks wel.
Ik heb een korte vraag aan meneer Pel en dat is, hoor ik hem nou niet pleiten voor een tunnel?
Meneer Pel.
Ik heb niks gezegd over een tunnel. Weet wel dat op het moment dat je meer infrastructuur gaat aanleggen voor automobiliteit, dat die ook gebruikt gaat worden. Dus het heeft ook een aantrekkende werking. Waar ik voor pleit is om te denken vanuit 2040 en te denken van hoe zou mobiliteit er dan uit moeten zien? En welke stappen moeten we nu zetten om daar te komen?
Dank u wel. U heeft de vraag van meneer Kool beantwoord. Dank u wel. Ja, ik ga een beetje sturen, jongens, maar anders dan, gaat het echt te lang duren. Meneer Nanninga, u heeft een vraag aan de heer Bakker. Is dat een nieuwe vraag die nog niet gesteld is, meneer Nanninga?
Een nieuwe vraag, ja.
Mooi. Gaat u gang.
Meneer Bakker, tijdens de inspraak van de kleine spoorbomen pleitte uw klankbordgroep
voor juist geen verbetering van de doorstroming vanwege de aanzuigende werking en ook een verslechtering van de luchtkwaliteit. Hoe denkt u daar nu over met zo'n tunnel?
Meneer Bakker.
Ja, dank u wel. Nogmaals, het gaat ons niet om een tunnel. En als wij het hebben over doorstroming en dat wij niet pleiten voor meer doorstroming, dan staan wij daar nog steeds hetzelfde in. Onze weg is nu al meer dan vol. Met wat er ook in Hilversum gaat gebeuren, wordt die alleen nog maar voller.
En, dank u wel, want heeft u vanavond al een paar keer gezegd. Dus volgens mij heeft u nu de vraag van meneer Landinga beantwoord. Ja, dank u wel. Meneer Bus, u heeft twee vragen. Eén aan mevrouw Schriemer. En ook mevrouw Schriemer, u hoeft niet steeds te herhalen de argumenten. Die zijn voldoende gedeeld. Dus ik wil u echt verzoeken om de vraag te beantwoorden. Meneer Bus.
Voorzitter, ik had twee vragen aan mevrouw Schriemer, maar één daarvan is al beantwoord. Het is over de Diepedaanse Laan, dus het schiet op. Maar de tweede vraag aan mevrouw Schriemer is de volgende. Is er met de gemeente gesproken over de inrichting te verbeteren door een eenrichtingsverkeersstraat van de Gijsbrecht te maken?
Mevrouw Schriemer.
Nou, daar kan ik heel kort op antwoorden. Nee, daar is niet over gesproken. En dat is in ons wensbeeld ook niet nodig, omdat er voldoende ruimte zou zijn om twee richtingen te houden.
Oké, dank u wel. Dat is een mooi compact antwoord. Meneer Bus, uw vraag aan mevrouw
Burgers. Burgers Groenendijk, ja.
Ja, ik zag hem.
Ja. Mijn vraag aan haar is, is een weg langs het natuurgebied, dus langs de Erfgooienstraat, is dat een optie? En zou daar ook Stichting Behoud, de Stichting Gooise Heide, zou die daar ook een voorvechter voor zijn?
Nee, we zijn tegen een nieuwe weg door het natuurgebied. Zeker een weg op maaiveldniveau. Maar daar ben ik niet zo op ingegaan, omdat ik ervan uitging dat dat helemaal geen optie is. Omdat eigenlijk alle partijen geen nieuwe weg door het natuurgebied willen. Dus we zijn zeker tegen een weg op maaiveldniveau, maar ook voor een weg onder. We zijn ook tegen een weg onder de hei.
Dank u wel. Helder antwoord. We gaan sluiten hiermee gedeelte vragen stellen aan de insprekers af. En nu kunnen de vragen aan de wethouder worden gesteld. En meneer Laherse van de Partij van de Arbeid had zich daar al voor gemeld. En mensen die daar ook gebruik van willen maken, kunnen dat melden. En ik zie nu ook de meldingen binnenkomen aan de beeldvormende vragen. Als die echt over het onderwerp zelf gaan, dan verzoek ik u nog even te wachten tot we dit deel met de insprekers hebben afgerond. En dat is voor mij op dit moment in de chat niet duidelijk. Dus meneer Dokter en meneer Jansen, wilt u dat nog even aangeven? Dan gaan we eerst even over naar meneer Laherse.
Dank u wel, voorzitter. Heel kort inleidend. Ik begrijp uit woorden van de inspreker dat ze vooral teleurgesteld is in de mobiliteitsvisie. We hebben ook al eerder van de insprekers gehoord van de Gijsbrecht dat diezelfde mobiliteitsvisie in hun ervaring heeft bijgedragen dat de veranderingen aan de Gijsbrecht zo lang op zich moeten laten wachten. Ik ben benieuwd naar de reactie van de wethouder. Of zij het eens is met deze lezing, met beide lezingen dus eigenlijk, van de inspreker. Dus zowel dat de visie in strijd lijkt met het gewenste beeld van de ondernemers, als dat dit allemaal nogal ophoudt, deze mobiliteitsvisie. Dus het gaat om het verbeteren van de Gijsbrecht.
Dank u wel, meneer Laherse. Mevrouw Wolters.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik hoor mevrouw Schriemer en de anderen die zich opwerpen voor de Gijsbrecht, hoor ik iets genuanceerder het verhaal houden. Ik hoor dat men kansen ziet in de mobiliteitsvisie, maar ik hoor ook een grote teleurstelling in het feit dat de verkeersintensiteit niet teruggeschroefd wordt. En dat kan ik me goed voorstellen, want de Gijsbrecht is al sinds jaar en dag bezig met een plan. Dat doen zij zeer gemotiveerd en met heel veel energie. Dus daarvoor alle hulde. Daar hebben we ook inderdaad, ik denk een jaar geleden, anderhalf jaar geleden, hebben we daar een gesprek over gehad. Toen hebben we aangegeven, daar moeten we op wachten, hè, voordat die mobiliteitsvisie klaar is. Omdat we dan weten wat er met de Gijsbrecht aan verkeersintensiteit kan gebeuren. En wat we hebben gezien is dat de intensiteit op de Gijsbrecht te hoog is. Dat als we daar andere maatregelen nog aan toevoegen die het verkeer weren of verminderen. Dat er dan een te grote druk komt te staan op de Diependaalse Laan en de omliggende straten. Omdat die al nu al een probleem vormen in Hilversum. We hebben wel gezegd, en ik zeg dat ook nog even uitdrukkelijk naar mevrouw Schriemer. Dat dit wetende kunnen we ook verder gaan kijken. En hebben we een andere uitgangspositie om samen met de Gijsbrecht verder te kijken wat er wel mogelijk is. En wat er wel in hun wensbeeld gerealiseerd kan worden. Dus ik zit daar iets genuanceerder in dan dat u aangeeft. Dank u wel.
Dank u wel. Zijn er nog andere fracties die vragen aan de wethouder willen stellen? Ik weet niet, want ik anders niet. Ik heb net gevraagd, Democraten Hilversum, of dat voor de tweede de gewone vragen al zijn. Of dat nog ter afronding van de insprekers.
Nee, ik was te vroeg, voorzitter, sorry.
Oké. En dat geldt dan voor het CDA ook te vroeg?
Want dan, yes. Ja, de vraag is al gesteld door PvdA.
Helemaal goed, dank u wel. Dan sluiten we dit gedeelte af. Dan wil ik met uw permissie even terug naar het vaststellen van de agenda. Want ondertussen kunnen we het ordevoorstel van de heer Kool behandelen. En zouden we ook al een vooruitblik kunnen maken naar het ordevoorstel van de heer Ruijer namens de SP. Ik geef eerst even mevrouw Wolters het woord om de informatie die zij heeft, inmiddels heeft vergaard met ons te delen. En nog even voor iedereen die vergeten is waar het om gaat. Het ging om het ordevoorstel. Om het agendapunt 6 van de agenda af te halen en de vraag of daar negatieve gevolgen aan zitten. Mevrouw Wolters.
Ja, dat is het voorstel Schuttersweg. Ik kan me voorstellen dat meneer Kool zegt dat het is laat aangeleverd. En inderdaad, ik had ook al gezien dat de bijlagen niet te openen waren. Daar kunnen we een maand mee wachten, maar langer ook niet. Dus we kunnen er nog wat uitstel aan verlenen.
Prima, dank u wel. Dan breng ik dat ordevoorstel nu gewoon in stemming. En dan neem ik aan, meneer Kool, dat u uw eigen voorstel steunt. Meneer Ruijer van de SP, steunt u het ordevoorstel van GroenLinks om agenda punt 6 van de agenda af te halen? En dat gaat inderdaad over het verlenen van krediet voor de aanleg Fietsstraat Schuttersweg. Steunt u dat voorstel? Ja? Goed. Meneer Nanninga?
Ik ben tegen.
Even kijken, meneer Laherse.
Ja, alleen als we er niet aan toe lijken te komen.
U moet zeggen ja of nee.
Dan nee.
Nee, goed. Meneer Bus.
We steunen het ordevoorstel niet.
Niet. Dan ga ik verder naar de heer Venema.
Zonder beeldvorming al iets weg van zuren vind ik te ver gaan. Wij steunen dat niet.
Meneer Kruijswijk-Jansen.
Geen steun, voorzitter.
Mevrouw Bijl.
Steun het voorstel.
Meneer Lantzee. U moet uw dingen even aanzetten, uw microfoon even aanzetten.
Wij steunen het voorstel niet.
Niet. Hoor ik u goed? U steunt het voorstel niet, zei u dat? Ja? Oké. Meneer Dokter.
Wij steunen het voorstel wel, voorzitter.
Oké, dan sla ik één partij over, maar ik weet niet welke partij. Oh nee, want D66 is toch niet in de vergadering aanwezig. Dat betekent dat vier partijen het ordevoorstel steunen en 6 niet. En dat betekent dus dat het gewoon op de agenda blijft staan. Ja? Dan gaan we nog even kijken of we al een vooruitblik kunnen doen of wij het oordeelsvormende gedeelte vanavond zouden kunnen bespreken over de mobiliteitsvisie. Dat is een inschatting die ik u vraag te maken en dat heeft ermee te maken dat lukt ons dat niet, dan kunnen wij dat met de insprekers delen. En anders willen zij nog gebruik maken van hun 1 minuut. Die is aan het eind van de oordeelsvorming. Dus dat is even gewoon iets, nou ja, een gebaar naar de insprekers. U bent van, laten wij hun heel lang wachten of zeggen wij van we verwachten er niet aan toe te komen en stellen dat uit. Ik zie hier geen enthousiaste reacties op, dus we gaan gewoon verder met de agenda. Dat stel ik voor. Ja? Goed. De mobiliteitsvisie. We beginnen met het eerste deel, beeldvorming mobiliteitsvisie. Ik wil graag vragen aan de fracties om zich te melden in de chat. Ik heb nu alleen nog maar Democraten Hilversum en de SP, CDA. Oké. Ja, ik ga... CU. Ja. Oké. We beginnen met de vraag van de Democraten Hilversum. We hebben in principe afgesproken dat de vragen door de fractie worden gesteld, dat die ook de tweede, de derde vraag mag stellen. Maar we gaan tussendoor wel inventariseren of op hetzelfde onderwerp er vergelijkbare vragen zijn om die te kunnen clusteren, zodat de wethouders in één keer kan beantwoorden. En ik ga, als één fractie echt 10 vragen heeft, dat toch even een uitstapje maken naar een andere fractie. Omdat het anders wel heel erg, dan is één fractie wel heel erg veel aan het woord. De VVD wacht even af en dat is inderdaad een hele goede strategie. Democraten Hilversum, meneer Dokter, mag ik u als eerste het woord geven?
Ja, dank u wel, voorzitter. Goedenavond, wethouder. Ik heb om te beginnen 3 algemene vragen. En daarna een aantal vragen met betrekking tot de heitunnel. Dus misschien dat u daar dan een soort clustering kunt maken. De mobiliteitsvisie gaat uit van de verwachte bevolkingsgroei en verwachte mobiliteitsproblemen. Kan de wethouder aangeven van welke toekomstige bevolkingsgroei is uitgegaan? En wat het betekent als in de omgevingsvisie de voorkeur zou blijken te bestaan om niet meer of nauwelijks nog te groeien?
Dank u wel. We doen even vraag voor vraag. Hè? Dus mevrouw Wolters, wilt u deze vast beantwoorden?
De verwachte bevolkingsgroei. Nou, wij gaan uit van de bevolkingsgroei in Hilversum zoals die wordt aangegeven in het kader van de foto van de stad. En van de woningbouwopgave die Hilversum heeft en de te realiseren woningen. En uw andere vraag, sorry, die ben ik even kwijt.
Wat het zou betekenen voor deze mobiliteitsvisie als in de omgevingsvisie straks de voorkeur zou blijken te bestaan om niet meer of nauwelijks nog te groeien?
Nou, dat zou voor een deel iets voor deze mobiliteitsvisie betekenen, wellicht. Namelijk dat u met de mobiliteitsvisie 2 trajecten heeft in het vervolg. 1 uitvoeringstraject voor een aantal maatregelen die kunnen plaatsvinden zonder dat er een discussie is geweest over de omgevingsvisie. En die treft u in het raadsvoorstel aan. En er zijn een aantal maatregelen die wat ons betreft behandeld moeten worden in de omgevingsvisie. En die hebben ook een samenhang met keuzes die daarin gemaakt moeten worden.
Chef, misschien een bericht.
Dank u wel, mevrouw Wolters. Meneer Dokter, uw tweede algemene vraag.
Wat is de reden dat betaalbare duurzame woningen als doel in de mobiliteitsvisie staan?
Ja, dat is een goede vraag. Dus de betaalbare woningen aan zich zijn niet een doel van de mobiliteitsvisie, maar die zijn wel heel vaak ter sprake gekomen tijdens de participatie. En wat daar de relatie is, is dat mensen ook aangeven van nou, wij zouden best het in een betaalbare woning willen wonen. Hè, want er is grote behoefte aan woningen, zoals u ook weet. En dan zijn mensen ook bereid om in woningen te gaan wonen waar een andere vorm van mobiliteit ter beschikking wordt gesteld. Dus waar een andere parkeerregime gaat gelden met bijvoorbeeld deelmobiliteit. En dat is de reden waarom er woningen worden aangegeven in de mobiliteitsvisie.
Dank u wel. Uw derde algemene vraag, meneer Dokter.
Nog een aanvullende vraag hierop, voorzitter, als het mag. Betekent dat er in de participatie de gesprekken met bewoners, dus ook gesprekken met bewoners van buiten Hilversum gevoerd zijn?
Nee, niet zozeer. Er zijn met name met Hilversumse groeperingen, maar ook met ondernemers en dergelijke, zijn er gesprekken gevoerd. En belangenpartijen die ook bij de mobiliteit betrokken zijn, daarvan heeft u een lijst kunnen aantreffen die bij de stukken zit. Maar dat zijn vooral Hilversumers geweest.
Dank u wel. En dan uw laatste algemene vraag, meneer Dokter.
Dus, wat precies wordt verstaan onder OV-knooppunten ontwikkeling?
Mevrouw Walters.
Goeie vraag. Dat is wat er wordt ingezet in allerlei provinciale, maar ook landelijke trajecten. Dat is OV-knooppuntontwikkeling. Dat doen we samen met NS en ProRail en ook met Transdev. Wat je ziet is dat waar er OV-knooppunten zijn, zoals bijvoorbeeld stations, dat er daar wordt ingezet op meerdere vormen van mobiliteit die daar samenkomen. En dat daar meer een gebied wordt waar je makkelijk van het ene vervoersmiddel naar het andere kunt overstappen. Een intensivering van bijvoorbeeld deelvervoer zal daar plaatsvinden. Makkelijkere overstappunten op vormen van openbaar vervoer. Dus dat wordt bedoeld met de OV-knooppunten.
Dat betekent dus nadrukkelijk niet, als ik een aanvullende vraag mag stellen, voorzitter, dat het gaat om het intensiveren van woon- en andere functies in de omgeving van OV-knooppunten.
Dat zou eventueel kunnen, maar dat is niet in principe de insteek.
Okay.
Nee, dat gaat met name om die intensivering gaat met name om vormen van vervoer.
Goed, dank u wel. Meneer dokter, ik begreep van u dat uw volgende vragen over de tunnel gaan. Ik zou echt even eerst nog wat meer mensen de gelegenheid willen stellen om wat algemene vragen te stellen, zoals u net zelf ook hebt gedaan. Dus ik weet niet of mensen of er meer fracties zijn met algemene vragen. Mevrouw Bijl en meneer Kruiswijk Jansen. Dus ik zou willen voorstellen, we gaan even in volgorde van aanmelden. Meneer Kruiswijk Jansen, gaat uw gang. Algemene vragen. En net zo mooi helder geformuleerd als dat meneer Dokter net deed. Dat heeft de voorkeur.
Meneer Dokter is mijn grote voorbeeld, voorzitter. Ik ga proberen mij daaraan te laven. Wethouder, in het coalitieakkoord heb ik gelezen, we stellen een mobiliteitsvisie op om de bereikbaarheid van Hilversum te verbeteren. En hierin worden de bestaande knelpunten zoals Diependaal-Salaan en Johannes Gerardsweg meegenomen. En eigenlijk, ik vroeg me af, welke oplossingen biedt de mobiliteitsvisie voor deze twee lanen? En dan met name ook op de, voor de acute problemen van nu?
Mevrouw Wolters.
Ja, nou, dat is een goede vraag, want wat daar gebeurt is dat het totaalpakket aan maatregelen oplossingen bieden voor beide wegen. Voor de Johannes Gerardsweg is ook de relatie met de eventuele tunnel is van groot belang. Dat heeft de inspreker ook net aangegeven. En dat is met name voor de Johannes Gerardsweg het geval. Voor de Diependaalse Laan is het een combinatie van maatregelen die natuurlijk in dit hele pakket zitten. Maar expliciet is dat nog de technologie, de vormen van deelvervoer, waarin u ook kunt zien dat in de wijk rond de Diependaalse Laan er grote behoefte is aan deelvervoer. En wat wij voor de Diependaalse Laan voorstellen is kijken naar de routeringen van vrachtverkeer, omdat daar toch iets lijkt te zijn waardoor vrachtauto's er nog steeds voor kiezen om over de Diependaalse Laan te gaan. En wat ons betreft zou dat anders moeten kunnen door ook gebruik te maken van andere vormen van routering.
Dank u wel. Meneer Kruiswijk-Jansen, ja, ik zie u de behoefte hebben om een vervolgvraag te stellen.
Ik wou bijna zeggen, en ik zie uw enthousiasme ook. Daar kom ik wel op een vervolgvraag die ook raakt aan die vragen die net gesteld werden over de Gijsbrecht. Zou dat dan daarmee ook op wat kortere termijn een oplossing kunnen bieden voor de Gijsbrecht? En zou u, ik weet niet of u dat beeld heeft, maar het verkeer over de Gijsbrecht wat zo intensief is, heeft u ook een beeld van waar dat verkeer naartoe gaat? En ik vraag dat, voorzitter, met uw permissie, omdat mijn gevoel is dat dat vooral verkeer is van omwonenden die ook naar hun eigen huis gaan daar. En dat dat dus iets anders is dan de doorstroming daar.
Sorry, ik moet even de vergadering. Er gebeurt heel fijn. Er gebeurde hier iets met het beeld, waardoor dat ik u allen kwijt was. En dat is vervelend. Deze vraag die gaan we nog beantwoorden. Maar de bedoeling van deze ronde is wel wat algemene vragen te stellen. En dit is alweer heel specifiek over één straat. Dus ik wil u voorstellen, mevrouw Wolters, deze nog wel te beantwoorden. En dan gaan we verder met de algemene vragen.
De Gijsbrecht kent inderdaad meerdere stromen van vervoer. Dat is en mobiliteit. Daar zit voor een deel gaat dat over omwonenden, maar voor een deel is dat ook echt doorgaand verkeer. Dat kent beide vormen van bewoners die daar en mensen die daar overheen rijden.
Dank u wel. Dan gaan wij verder met de algemene vragen van de Partij van de Arbeid. Meneer Laherse.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de visie belooft minder auto's in het centrum en emissievrij vervoer. Hoe verhoudt het een zich tot het ander? Kan ik straks nog wel met mijn Tesla bovenop het Hilvershof parkeren, maar niet meer met mijn overjarige Kanta? Dan.
Mevrouw Wolters.
Ja.
Sorry, we doen vraag voor vraag. Ja. Mevrouw Wolters.
Ja, wij stellen in de mobiliteitsvisie één of meerdere emissievrije zones voor. Hè. Op de Gijsbrecht zou dat een hele goede optie kunnen zijn, om maar een voorbeeld te noemen. Wellicht dat dat ook in het centrum mogelijk zou kunnen zijn. De parkeergarages in het centrum, daar zijn er in ieder geval een paar van ons. Hè, dus die blijven vooralsnog gewoon bestaan. Dus daarmee is het centrum ook nog steeds bereikbaar voor welk vervoermiddel u dan heeft, tenzij u door een emissievrije zone moet. Dus daarmee denk ik dat ik uw vraag beantwoord heb.
Ja, dank u wel. Dat heeft u. De visie pleit voor logistieke hubs om pakketjes op te halen. Ik vroeg me af, leiden die niet juist tot nog meer autobewegingen?
Die leiden tot een andere vorm van vervoer. Er wordt door vrachtauto's bijvoorbeeld, of door grotere vormen van vervoer, worden die pakketjes nu afgeleverd. En wat er daar gebeurt is een vorm van overslag op andere vormen van vervoer. Dat is ook, u ziet bijvoorbeeld bij een bedrijf wat hier bij de Hookras inmiddels is ondergebracht. Ik zal daar proberen geen reclame voor te maken door het niet te noemen. Maar die rijden dus met elektrische vormen van vervoer. Dat is vervoer. Ja, maar dat is ook een schone vorm van vervoer. En daaraan wordt gedacht bij bijvoorbeeld de hubs en de overslag van goederen.
Ja, dat zijn de overslaghubs. Maar mijn vraag ging echt nadrukkelijk over om de logistieke hubs om pakketjes op te halen. Zoals ze nu in de visie staan.
Ja, nou, zoals die in de visie staat, dat gaat over hubs die geschikt zijn voor mensen van eventueel buiten. Hè, die daar zouden kunnen parkeren en over kunnen stappen op andere vormen van vervoer. Maar ook voor overslag van kleinere vormen van vervoerpakketjes bijvoorbeeld.
Ja, dan is het nog niet interessant, maar dat maakt niet uit. Verwacht u op grond van de enquêtes en uw kennis van de Hilversumse bevolking straks een significante bijdrage van segways en deeloplossingen aan het mobiliteitsvraagstuk? Of ziet u dat niet net als wij toch meer als een aardige niche-markt?
Nee, dat zie ik niet zo. Het is op het moment dat waar wij nu op spreken, zijn er allerhande partijen die zeer geïnteresseerd zijn om vormen van deelvervoer in gemeenten gewoon te stallen. Die staan ook al op de stoep te dringen in Hilversum. Daar proberen we nu afspraken mee te maken. Om daar toch iets van regulering in te laten plaatsvinden. In andere gemeenten gebeurt dat al. En wat we zien is dat de bereidheid van bewoners om over te gaan tot vormen van deelvervoer er wel degelijk is. We hebben ook op basis van de enquêtes representatieve gegevens per wijk. Dat kunt u terugzien in de mobiliteitsvisie. Daar zit ook een kaartje in. Ja. Dus dat zal een vorm van gedragsverandering met zich meebrengen. Dus verandering gaat niet vanzelf. Dus dat zal niet van de ene op de andere dag gebeuren. Maar je ziet nu al dat vormen van deelvervoer steeds meer oprukken.
Goed. Ja, dank u wel. Ik heb nog twee korte vragen, voorzitter.
Nee, want ik heb net gezegd 3 vragen per persoon. U heeft er 3 gehad. En u krijgt echt nog wel een tweede ronde, hoor. Tweede kansen. Ja. Maar anders dan trek ik mijn eigen partij voor. En dat mag nou 1 keer niet.
Nee, dat mag absoluut.
Nee. Mevrouw Bijl, u had zich niet via chat gemeld, maar wel visueel. Dus gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Wel via chat, maar dan maak ik het een tijdje terug. Ik heb maar 2 vragen op dit moment, dus dat valt mee. De eerste gaat over de participatie. Zoals we kunnen lezen heeft de participatie tot nu toe nog geen duidelijke voorkeur opgeleverd voor 1 van de scenario's. Vervolgens heeft het college zelf een mix en een keuze gemaakt. En onze vraag hierin is, hoe zijn dan de wensen en bedenkingen die in de participatie en het hele traject zijn geuit? Hoe zijn die gewogen en hoe zijn die verwerkt?
Mevrouw Wolters.
Ja, dank u wel. Nou, er is inderdaad niet een specifieke voorkeur voor 1 van de 4 scenario's door de Hilversumse bevolking gegeven. Wat er wel is gegeven zijn meerdere voorkeuren voor maatregelen. Die maatregelen die zijn allemaal gewogen op effectiviteit, haalbaarheid en financierbaarheid. En die zijn samengesteld tot het pakket zoals dat nu voor ligt. En dus de maatregelen zoals die worden voorgesteld, die zijn zeer, zeer, zeer frequent benoemd.
Dank u wel. Mevrouw Bijl, uw tweede vraag.
De tweede vraag, dat sluit hier heel mooi op aan. Want even de vraag aan de wethouder is, of het college bijvoorbeeld scenario's deels heeft afgewezen op basis van bijvoorbeeld de hoogte van de investeringen. En dan hebben we dus over het financiële component hiervan. Want er zit nogal een uiteenlopend bedrag aan voorgestelde financieringen per scenario. Dus dat hoor ik graag eventjes.
Ja, wat er ook is gedaan, is op voorhand gekeken naar betaalbaarheid. U ziet ook bijvoorbeeld dat tunnels, die zijn ook genoemd in de participatie. Er zijn tunnels genoemd aan de Diependaalse Laankant. Er is genoemd dat het spoor moest worden ondertunneld. Nou, die zijn afgewezen op een combinatie van uitvoerbaarheid, financierbaarheid en dat soort mogelijkheden. Technische uitvoerbaarheid ook. En dingen zijn ook getoetst overigens nog op toekomstperspectief, hè, op behaalbaarheid op de langere termijn.
Dank u wel. Dan gaan we verder met de vragen, met de algemene vragen van de ChristenUnie, meneer Nanninga. Bent u? Daar bent u.
Ja, hier ben ik, voorzitter. Ik vroeg me nog af of de visie nog verder geconcretiseerd gaat worden in doelstellingen en prestatieindicatoren.
Nou, de visie zal zeker worden geconcretiseerd, hè, want wat er gaat gebeuren is als uw raad zou kiezen voor het voorgestelde maatregelenpakket, dan zou er op basis van uitwerkingsplannen, hè, zal er verder worden geparticipeerd en zullen ook deze dingen worden aangegeven. We hebben ook al wel gezegd, hè, in de visie dat wij een aantal toetsingscriteria hanteren. En dat is het waarborgen van die goede bereikbaarheid, het bevorderen van doorstroming voor alle modaliteiten, de goede leefbaarheid en de verkeersveiligheid en de slimmere verdeling van verkeer. En daarbij is natuurlijk het thema van dit scenario groene, duurzame en innovatieve mobiliteit. En dus dat zijn waarden die boven de maatregelen hangen en die ook zullen worden getoetst bij de uitvoering daarvan, bij de uitvoeringsplannen.
Dank u wel. Uw tweede vraag, meneer Nanninga. Ja,
op welke manier wordt dan het effect van die criteria bepaald en gekeken of het voldoende is voor het bereiken van wat we willen?
Er zitten nu al in het 3D-model zitten er allerlei vormen van data en informatie. En met name heel belangrijk het verkeersprognosemodel van RHDAV. Aan de hand van dit soort waarden worden de maatregelen getoetst. En zie je ook al wat voor effect deze maatregelen hebben en kunnen hebben voor de stad. Bij de verdere concretisering en uitwerking daarvan wordt dat ook nogmaals echt bekeken. Hè, in hoeverre nou we het hebben over welke verwachte effecten. Dus dat wordt ook nog verder uitgewerkt dan dat nu het geval is.
Dank u wel. Dan gaan we weer terug naar meneer Dokter. Meneer Dokter, gaat u verder met uw vragen?
Ja, dank u. Dank u wel, voorzitter. Ik had nog een vraag over de participatie ook. In aanvulling op de vraag van mevrouw Bijl. Er is inderdaad niet één uitgesproken voorkeursscenario gebleken, maar als je die participatieverslagen doorleest, dan dringt zich toch een indruk op dat er wel veel vraagtekens gezegd worden bij een aantal van de maatregelen die nu voorgesteld worden, zoals connected hubs, verdere verstedelijking, combineren van fietsverkeer met de auto en natuurlijk die tunnel. Vindt u het niet nodig, is mijn vraag aan de wethouder, om deze door het college uitgekozen mix van maatregelen opnieuw in de participatie te brengen? Te meer daar nu ook de omgevingsparticipatie gaat starten.
Mevrouw Wolters.
Ja, nou voor een deel daarvan zeker. Dat hebben we ook voorgesteld. Hè. Er zijn een aantal maatregelen die voorgesteld worden. Die zijn ook wel juist weer heel vaak genoemd. Hè. Ik wil niet zeggen dat elke Hilversummer voor 100% enthousiast zal zijn over elke maatregel. Maar de maatregelen die hier zijn gekozen zijn echt vaak genoemd. Waar wij van voorstellen om het weer verder te laten participeren in het kader van de omgevingsvisie. Omdat maatregelen gepaard gaan met keuzes die je maakt over de toekomst van de stad, maar ook met de ruimtelijk beslag. Dat zijn die hubs, dat is het autoluwe centrum en dat is de tunnel. En daarop kan wat ons betreft, en is dat ook wenselijk, verdere participatie plaatsvinden. Omdat dat in een breder perspectief zou moeten kunnen worden afgewogen. Een aantal andere maatregelen, die stellen we voor in het eerste uitvoeringsplan. Dat zijn eigenlijk wat ons voorstel betreft no regret maatregelen. Die kun je gewoon inzetten, die hebben effect voor de stad. En die hebben geen relatie met grotere keuzes die je wil maken in het kader van de toekomst van de stad. Dus zo hebben wij het onderscheid gemaakt.
Dank u wel. Meneer dokter, u wil een volgende vraag stellen. Ja, ik wil graag even verzoeken dat mensen tussendoor even de microfoon uitzetten als ze niet het woord hebben, want ik merk dat het begint te storen. Dank u wel. Gaat u gang, meneer dokter.
Dank u wel. Ik heb nog twee vragen over die hubs, voorzitter. U zet in op hubs voor bezoekers en vrachtvervoer naar kleinschaliger modaliteiten. De heer Lahuis had het er ook al over. Dat is normaal gesproken, die hubs is een model dat bij grootstedelijke agglomeraties of metropolen wordt toegepast. En het lijkt op de schaal van Hilversum toch een beetje overkill. U wilt ook deelvervoer parkeren alleen voor deelauto's, elektrisch vervoer. Wat nou als dat allemaal niet haalbaar blijkt omdat gedragsverandering bij de Hilversumse samenleving niet zo vlot verloopt en de bereidheid om daaraan mee te werken tegenvalt? Wat betekent dat voor uw mix van maatregelen?
Dat is wat ons betreft, hè. We beginnen met dat deelvervoer op basis van wat de wijken hebben aangegeven waar de bereidheid toe is. Hè. Dus wij denken dat we met dat als uitgangspunt kunnen gaan kijken hoe we dat goed kunnen uitrollen. En op basis van het onderzoek, hè, en de participatie zoals we die hebben gedaan, is er ook wel degelijk een voorkeur uitgesproken voor die hubs. Die hubs die komen nog terug in het kader van de omgevingsvisie, want waar landen die? Hè? Dat is dan ook nog de vraag. En hoe positioneer je die nou op een goede manier binnen Hilversum? Dus dat is wat ons betreft ook nog een punt van verdere uitwerking. Ik zei net al, gedragsverandering, dat kost tijd. Hè? Dat gaat niet van vandaag op morgen. Mensen die nu een auto hebben, die zullen wellicht wat meer moeite hebben om over te stappen op andere vormen van vervoer. Maar we zien al wel dat de markt is er in ieder geval aan toe. De initiatieven ook van instanties uit Hilversum zelf nemen toe. En de bereidheid van bewoners is er. 7 op de 10 bewoners heeft gezegd bereid te zijn om daar gebruik van te willen maken. Dat is een mooi uitgangspunt, denk ik.
Goed, dank u wel. Nog een vraag, meneer de dokter.
Als het mag, u wilt die transferia en hubs aan de rand van de stad. Nou bestaat ongeveer de helft van de bebouwde kom van Hilversum uit beschermde stadsgezichten, die ook nog eens voor een groot deel langs de rand van de stad liggen. Weet u al waar die distributiecentra met laad- en losplatforms en parkeergarages ongeveer moeten komen? En wat nu als daar eigenlijk helemaal geen plek voor is? Wat gaat u dan doen?
We weten allemaal, hè, zoals we hier aan tafel zitten, dat inderdaad ruimte in Hilversum schaars is. En dat er niet heel veel locaties meer zijn die zich lenen voor iets als een hub. En zeker geen grootschalige hub. Dus waar wij aan denken, dat zijn toch echt wel wat kleinschaligere hubs. Bijvoorbeeld is er een mogelijkheid bij het circusterrein. Hè? Dat is een mogelijkheid. Hè? Dus ook daarvoor zeggen wij van nou, dat zou echt in het kader van de omgevingsvisie nader moeten worden uitgewerkt. Ja, hoe je die hubs laat landen, welke grootte dat zou zijn en welke gebieden zich lenen voor het realiseren van een dergelijke hub.
Dank u wel. Meneer dokter, ik verstond u niet.
Nee, sorry, ik zei dat waren er weer 3.
Ja, dat is heel goed. Zijn er nog aanvullende vragen over de hubs die in het verlengde hiervan liggen, maar nog niet gesteld zijn? Niet? Dan gaan wij verder met, ik zie nu mensen zeggen van wel. Nee? Jawel, mensen zijn tikken. Goed, ik zie niks tevoorschijn komen. En dan gaan we verder met de vragen van de heer Ruijer van de SP.
Dank u wel, voorzitter. Ik was net aan het typen dat ik nog wel een vraag had over de hub.
Nou, dan mag u gelijk stellen, want...
Gaat de gemeente een aandeel nemen in... dus zelf actief investeren in de hubs?
Dat is niet het plan. Het liefste doen we dat niet. Maar dat is ook nog voer voor nader onderzoek. Hoe betaal je dat zo handig mogelijk?
Wat is verder, meneer Ruijer? U hebt ook nog wel andere vragen, neem ik aan.
Ja, dan is maar te hopen dat er belangstelling voor gaat bestaan. De eerste vraag is eigenlijk een tweeledige vraag over de tunnel. Zoals we wel wellicht begrepen hebben, is de SP tegen een tunnel op of onder de hei. Ik wil daarom eigenlijk weten wat we met dit voorstel al tot zo'n tunnel besluiten. En met welke insteek wordt de tunnel in de participatie van de omgevingsvisie gebracht? Om te zien of er het draagvlak voor is of om te bepalen hoe hij zou moeten worden ingeplaatst?
Mevrouw Wolters.
Ja, dank u wel. Wat hier voor ligt is een besluit tot nader onderzoek. En hoe dat in de draagvlak is er, hè, dat is gebleken. Dat ziet u ook aan de insprekers van vanavond. Meneer Bakker van de Johannes Gerardsweg heeft er een warm pleidooi voor gehouden. Althans voor een verbinding in die hoek van Hilversum. Wat er verder onderzocht zou moeten worden en hoe dat verder zou moeten inpassen in het kader van de omgevingsvisie is, ook onder andere, wat voor effect heeft het? Waar zou dat moeten terechtkomen dan? Hè? Is dat inderdaad, wijze van spreken, pal onder de hei, waar ik me van kan voorstellen dat dat onwenselijk is in het kader van bepaalde natuurwaarden? Of is dat bijvoorbeeld dicht bij de Erfgooienstraat? Zijn er meerdere varianten mogelijk? Hoe gaat dat met de financierbaarheid? He, wat daar een belangrijk punt is, is dat de financierbaarheid enigszins wordt getriggerd doordat het feit er is dat daar het mediapark ligt. He, dat wellicht heeft het mediapark, en wordt dat in de omgevingsvisie ook nog besproken, zijn daar mogelijkheden om daar anders te ontwikkelen? Dat zijn allemaal vraagstukken die u met elkaar gaat bespreken en die nader worden geparticipeerd in het kader van de omgevingsvisie. Nou, en daar is ook denk ik de keuze, hè, van past die tunnel daarbij en is daar nog extra urgentie voor die tunnel nog noodzakelijker maakt dan nu al het geval is? Of worden daar andere afwegingen gemaakt?
Ja, dank
u. Meneer Rijer.
Dank u wel. We moeten het vooral niet onderschatten natuurlijk, want het is niet alleen een tunnel die gegraven moet worden.
We gaan nu geen betoog houden, straks doen.
Het wordt een heel ding. De volgende vraag was eigenlijk, waarom is de plaatsing van de connection busremise, die een grote impact heeft op het verkeer, niet als optie meegenomen?
Omdat het op het ogenblik niet een optie is die op tafel ligt. En daar gaan partijen zelf over.
Mijn volgende vraag is dan, als we het centrum echt autoluw willen hebben, zou je eigenlijk de plannen voor doortrekken van het Schapenkamp moeten herzien? Is dat overwogen?
Nee, juist niet. De verlegging van de ring is juist is daar juist helpend in. Dus dat is eigenlijk het antwoord.
Dank u wel.
Dank u wel. Ik heb nog maar twee korte vragen.
Nou, dan mag u die hele korte vragen ook niet stellen, want ik had net meneer Leijers het ook verboden. Dus u moet het toch even vasthouden. Het moet consequent zijn.
Ik hou het vast voor de tweede ronde. Bedankt.
Dank u wel. Meneer Kruiswijk-Jansen, wilt u verder gaan?
Yes, dank u wel. Wethouder, ik was nog wel. Ik haak nog even aan op de sluiting van de kleine spoorbomen. En dat het probleem van de Johannes Gerardsweg meegenomen zou worden in de mobiliteitsvisie. En ik hoor veel over de tunnel, maar ook dat nog met heel veel wensdenken omgeven is. Wat gaat de Johannes Gerardsweg merken van deze mobiliteitsvisie de komende 5 jaar?
Nou, we hebben met de Johannes Gerardsweg, dat heeft meneer Bakker net ook al aangegeven, hebben we allerlei maatregelen die wij op dit moment met elkaar aan het bespreken zijn. Dat zijn maatregelen op de korte termijn, er zijn er ook al een aantal uitgevoerd. Er zijn maatregelen op de middellange termijn en er zijn maatregelen op de lange termijn. En de Johannes Gerardsweg heeft niet alleen baat bij de tunnel. Dat is voor de Johannes Gerardsweg is dat wel een belangrijke toevoeging, zal ik maar zeggen. Maar de Johannes Gerardsweg heeft ook een baat bij het totaalpakket zoals dat wordt voorgesteld. Dus hè, ook vormen van technologie, vormen van fijnmazige vervoer, deelvervoer en dergelijke. Dus ook dat zal effect hebben op de Johannes Gerardsweg.
Dank u wel. Er zijn tussendoor vragen. Is er behoefte aan aanvullende vragen te stellen over de tunnel? Nou weet ik niet, meneer Kruiswijk-Jansen, wat uw volgende vraag is. Maar sluit u daarop aan, want anders zou ik toch graag even de tunnel als onderwerp willen pakken.
Ja, nou, ik heb ook wel een vraag over de tunnel, dus misschien kan ik daar dan mee beginnen.
Helemaal goed.
En dat gaat eigenlijk over de vraag van hoe realistisch is de tunnel? In de zin van, ik hoorde u net ook zeggen, er is nog heel veel uit te zoeken. Maar ik kijk ook met name naar de financiën ervan. We hebben natuurlijk als Hilversum ook een verleden met de tunnelplannen. Hoe realistisch schat u hem?
U geeft precies dat aan. Hè. We hebben een verleden met tunnelplannen. Het is niet voor niets, denk ik, dat die tunnel één keer in de zoveel tijd weer terugkomt. Die hoek van Hilversum staat onder druk. realistisch. Het is heel realistisch om te zeggen dat Hilversum in zijn eentje, haar eentje, ik weet eigenlijk niet wat we zijn, dat niet kan opbrengen. Dus als wij een tunnel zouden willen realiseren, dan moeten wij naar andere overheden kijken om mee te financieren. En andere overheden die zullen alleen mee financieren als het interessant is om in Hilversum te investeren. Een trigger bijvoorbeeld is die bereikbaarheid van het mediapark. Een trigger kan zijn woningen, ontwikkeling, economische activiteit, ik noem het maar. Dus dat zijn mogelijkheden om daadwerkelijk met andere overheden in gesprek te gaan over medefinanciering. Dus in die zin, we hebben in het verleden, is er al een plan ooit helemaal klaargelegd, inclusief financiering. Dat heeft het niet gehaald omdat de politieke bereidheid daartoe ontbrak. Maar het is dus realistisch.
Korte vraag, is daar al overleg ook over geweest?
We hebben dat wel afgetast bij deze en gene. Om te kijken van wat nou die bereidheid zou zijn. Dat hangt ook weer een beetje af van wat er nou landelijk verder wordt afgesproken in het kader van daar het coalitieakkoord. Dus wij moeten daar op dit moment hebben we echt nog wel wat slagen om de arm. Het is niet zo dat ik bij wijze van spreken kan zeggen van nou als u besluit om dit te doen morgen dat we meteen dat geld klaar hebben liggen. Zo simpel is het er niet. Dus dat vergt echt nog een nadere discussie in het kader van de omgevingsvisie. En echt een discussie met andere partijen en gesprekken met andere partijen en het nodige lobbyen.
Goed, dank u wel. Ondertussen hebben heel veel fracties zich aangemeld, ook met vragen over de tunnel. Maar er is ook een opmerking van meneer Lantzee dat hij dit niet echt werkbaar vindt. Meneer Lantzee, wij bepalen zelf hoe dat we doen. Dus als u alternatieve voorstellen heeft, dan hoor ik ze graag. Maar we hebben dit net zo afgesproken. Dus wilt u nu een ander voorstel doen om het anders te gaan bespreken? Want dan nodig ik u uit om dat nu te doen.
Ja, vooral de vraag zoals het in gang zette van tunnel naar tunnel en zo doorgaan, gingen we van een vervolgvraag op een vervolgvraag naar iets heel anders. Dat vind ik jammer. That's it.
Nou, we proberen nu juist te clusteren, dus we gaan nu even met het onderdeel tunnel verder. Ja. Dat is het idee van deze werkwijze. We hebben de vragen van het CDA gehad. Dan gaan we verder met de vragen, tenminste over de tunnel. Niet van het CDA, maar over de tunnel. Gaan we verder met de vragen van Democraten Hilversum over de tunnel. Echt even beperken tot de tunnel, want er zijn heel veel mensen die over de tunnel willen praten.
Ik heb er nog twee over de tunnel, voorzitter. De eerste is, betekent die tunnel dat om die optimaal te laten functioneren en het verkeer inderdaad daar goed te kunnen laten doorstromen, dat aan de ene kant de Larense weg moet worden verbreed en aan de andere kant de verkeersproblemen op de Insulindelaan, Godelindeweg en verder tot even rigoureuze autoverkeersingrepen zullen leiden?
Dat is echt te vroeg om daar al een uitspraak over te doen. Dat moeten we echt nog nader onderzoeken. Want dat is echt een uitvoering die heel concreet gaat worden. Dus dat is echt voer voor nader onderzoek. Het traject, de mogelijkheden, de manier waarop. Daar kan ik nu nog niet zoveel over zeggen.
Dank u wel. U had nog een vraag, meneer dokter.
Ja, even kijken. U stelt dat u met werkgevers op bedrijfsterreinen in gesprek wilt gaan om gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren. Hoe is dat te rijmen met het verbeteren van de bereikbaarheid per auto van het mediapark? Per slotverrekening ook een bedrijventerrein.
Is het nog een vraag in relatie tot de tunnel? Want die relatie zie ik even niet of die ben ik even kwijt.
U hebt gelijk, voorzitter.
Oké, dan laat ik u even, dan mag u hem vasthouden tot straks. Dan gaan we verder met de vragen over de tunnel van Hilversums Belang.
Dank u wel, voorzitter. De tunnel, Noordoosttunnel, in het verleden geraamd op 250 miljoen ongeveer, dat meldt het college. Kunnen wij het relevante rapport hierover nog krijgen en kunt u ons dat per omgaande toesturen?
Er zitten een aantal rapporten bij met een onderzoek naar die verbinding. Die zitten als bijlage bij de stukken.
Dank u wel. Ik neem aan, mevrouw Bijl, dat als dat niet voldoende is, dat u zich opnieuw met de wethouder in verbinding stelt.
Ja, daar kunt u ook. Ik kan u de link sturen. Dat staat op de website als een van de bijlagen.
Top, dank u.
Dank u wel. Vragen over de tunnel van de Partij van de Arbeid.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wethouder, kunt u een realistische raming geven van de totale kosten van de tunnel inclusief voorbereiding en beperking, CQ herstel van schade aan de natuur.
Nou, we hebben de tunnel geraamd op 250 miljoen euro. Hè, en dat is de raming die daarbij zit. En voor al dit soort vraagstukken, als dat al schade zou met zich meebrengen, moet dat echt verder doorgerekend en uitgewerkt worden.
Ja, een beetje een aansluiting. Was u voorbereid op de waarschuwingen die u vanavond gehoord heeft van het GNR en behoud Gooise Heide?
Ja, natuurlijk. Ja.
Wat vindt u ervan?
Ja, nee, dat snap ik heel goed. En dat is ook een kwestie van een belangenafweging die door uw raad moet plaatsvinden.
Ja, okay. Hoeveel procent minder autoverkeer verwacht u op de Gerardsweg als die tunnel er is? En dan denk ik met name ook, dus dat zit in de vraag, aan de verdere verdichting van de Oost waar we nu aan werken. Daarbij horen de bevolkingstoename die kant op. En hoeveel procent van het verkeer gaat nu eigenlijk exclusief naar het Mediapark over die Gerardsweg?
Wij verwachten 10-18% vermindering van verkeer. Dat staat ook in de stukken overigens.
Niet veel.
Goed, ja, dank u wel.
Ik heb er hierna nog twee, voorzitter, over de tunnel dus. Ja.
Ja. Dan komen we straks bij u terug. We gaan eerst even door naar GroenLinks.
Ja, voorzitter. Wij hebben twee vragen over de tunnel en verder nog zes andere. Dus het is niet het belangrijkste onderwerp. Als je een tunnel maakt, hè, dan haal je het verkeer uit elkaar op die Hilversumse weg. En dan is het weliswaar minder druk op de Jonas Gerardsweg. Maar op de terugweg komt het verkeer richting A1 weer bij elkaar. En gegeven het feit dat het verbeteren van doorstroming een van de doelstellingen is, bereikbaarheid, in hoeverre is zo'n tunnel dan... En het verkeer slaat nu ook terug door de A1. Dus in hoeverre is het wel een echte oplossing voor de Johannes Geertweg in dat opzicht? En mijn tweede vraag is, zijn er...
Meneer Kool, we doen vraag voor vraag. Dus we geven eerst even de wethouder gelegenheid om te antwoorden.
Hij zit erin, omdat wij hebben gekeken naar dat verkeersprognosemodel, hè, en daar ook die tunnel in geplot hebben, daar ook onderzoek naar hebben gedaan. Er is een vermindering van 10-18% op de Johannes Gerardsweg en omgeving aan verkeer. Die terugslag die zal verder ook nog moeten worden onderzocht, want dat hangt er helemaal vanaf van waar naar waar die precies gaat leiden. Hoe je inderdaad, dat zei meneer Dokter net ook al, hè, hoe die aansluitingen worden gemaakt. He, dus dat zul je echt moeten bekijken. Waar we dus op inzetten zijn ook technologische maatregelen. He, dus dat betekent ook dat je met die technologische maatregelen het verkeer kunt verdelen en daar ook op kunt regelen. Dus het zit er niet voor niets in. Het is, wat dit voorstel betreft, is het absoluut een oplossing voor de Johannes Gerardsweg voor die intensiteit.
Meneer Kool, uw tweede vraag.
Ja.
Over de tunnel.
Mening daarover, die houdt nog even voor me. Mijn tweede vraag is, u komt heel erg met die tunnel. En ook nog over een bepaald tracé. Zijn er ook nog andere tracés denkbaar wat u betreft? En andere technische oplossingen? Ik heb een viaduct genoemd, bijvoorbeeld op palen. En dan hoger dan de slaapkamerraam met een goede geluidswering natuurlijk. Zijn dat soort dingen ook mee te nemen in dat onderzoek?
Dat denk ik wel. Dat zou in het vervolg denk ik kunnen onderzocht worden. Wat ik al zei, een precies tracé zou moeten worden onderzocht. Ik denk niet, dat heeft meneer Bakker net al aangegeven, dat hij heel erg gecharmeerd zal zijn van een weg op palen voor zijn deur. Maar dat kan verder onderzocht worden.
Goed, dank u wel. We gaan verder met de vragen over de tunnel van de ChristenUnie. Meneer Nanninga.
De heer Kool heeft hem net al gevraagd, dus dank daarvoor.
Nou, dat is heel fijn. En dan gaan we verder met de vraag van Hart van Hilversum, meneer Lanzee.
Voor mij geldt ongeveer hetzelfde. 1, 2, 3, 4, alle drie de vragen. Dus eentje na is eigenlijk die valt in het verlengde van de heer Kool. Namelijk waarom de tunnel met naam en toenaam is genoemd in het plan en er andere opties niet genoemd zijn. Dus de vraag is bij de wethouder bekend, dus waarschijnlijk kan ze die ook beantwoorden.
Ja, nou ja, er zijn allerlei opties genoemd. Hè. Die zijn inderdaad wat hoger over. Hè. Dat zijn meer pakketten van maatregelen. Die tunnel is specifiek genoemd. En die tunnel is ook, ook specifiek genoemd in de participatie. En dat blijft inderdaad gewoon een groot ding aan die kant van Hilversum. Dus daarom is hij ook specifiek genoemd. En hij heeft effect, daarom is hij ook specifiek genoemd.
Dank u wel, mevrouw Wolters. We gaan even door naar D66, meneer de Jong. Over de tunnel graag alleen.
Jazeker.
We komen straks met de algemene ronde terug, hoor.
Ja, toch even over de tunnel met enige tegenzin. Maar daar gaat mijn vraag dan ook over, omdat het noemen van een tunnel ook weer de aandacht dusdanig afhaalt van het onderwerp mobiliteit. Is mijn vraag aan de wethouder, van met welke argumenten, met welke criteria heeft u gerekend om te besluiten om te komen tot een tunnel op die plek? Een hele concrete oplossing op een specifieke plek. Waarom?
Die tunnel is opgenomen als onderdeel van het totaalpakket. En wat mij betreft geeft u dat terecht aan. Hè, dat de focus ligt nu op de tunnel. En dat is met name omdat die politiek heikel is, ook vanuit het verleden. En omdat die ongelooflijk duur is, hè, vergeleken de andere maatregelen ook. Maar hij doet wel degelijk wat in het totaalpakket. En daarom is hij zo benoemd.
Dank u wel.
Mag ik daar even want ik zou graag, ik snap dat de tunnel een oplossing is voor een specifiek probleem, maar als ik uitzoom, wat we hier eigenlijk proberen te doen omdat het over de visie van Hilversum gaat, dan zie ik ook nog andere knelpunten. Dus waarom niet een Zuidwesttunnel? Met dezelfde argumentatie, met dezelfde vuur en passie.
Dank u wel, uw vraag is helder. Waarom specifiek deze?
Omdat wij, heb ik eigenlijk ook net wel aangegeven, hè, we hebben voor de Diependaalse Laan een aantal maatregelen die werkend zijn. Dat is onder andere technologische, sowieso het totaalpakket, maar wat daar vooral gaat werken is de technologie, het deelvervoer en de vrachtwagenroutering. Een tunnel daar is sowieso een kilometer langer en is sowieso dus navenant ook weer duurder. En de financierbaarheid daarvan is in die hoek sowieso lastiger.
Goed, dank u wel. Dan gaan we verder naar de vraag van de VVD over de tunnel.
Dank u wel, voorzitter. Eén lastige vraag, maar die is wel heel belangrijk voor mijn beeldvorming. Hoe haalbaar schat de wethouder in dat deze tunnel is en dan met name 250 miljoen gefinancierd te krijgen? Wat is uw inschatting?
Daar heb ik eigenlijk net al antwoord op gegeven. Hè. Het is wat mij betreft, dat blijft spannend. Daarvoor zal in het kader van de omgevingsvisie echt nog nagedacht moeten worden op nut en noodzaak, interesse van andere overheden voor financierbaarheid daarvan. Daarom is die ook doorverwezen naar de discussie van de omgevingsvisie.
Goed, dank u wel. We gaan nog even terug naar de Partij van de Arbeid over nog een twee korte vragen ook over de tunnel.
Ja, dank u wel. Het zijn drie hele korte. Waarom geen verdiepte Gerardsweg? Is dat onderzocht? Is dat nog?
Die is ook zeker niet als voorkeursscenario naar voren gekomen. Dat gaat ook de leefbaarheid van de Johannes Gerardsweg. Daar heeft u ook een motie op ingediend, of een amendement, moet ik zeggen. Die wordt niet anders als die verdiept op de Johannes Gerardsweg ligt of op het Maaiveld.
En kunnen autonome ontwikkelingen zoals elektrische auto's, thuiswerken, meer OV, PNR enzovoort niet ook al voldoende verlichting op de Gerardsweg brengen?
Nou, als je kijkt naar de verwachting van mobiliteit, hè, dan zal dat alleen maar toenemen. Dat staat ook in de mobiliteitsvisie, hè, het aantal kleinkilometers en het aantal autokilometers.
Ik heb hem gelezen met alle respect, maar ik vraag nadrukkelijk naar nieuwe ontwikkelingen zoals elektrische auto's, emissie- en geluidsarm, thuiswerken en dat soort zaken. Daar vraag ik natuurlijk.
De vraag is
Ik ging nog even verder, hè? met het antwoord. Nee, daar heeft u gelijk in. En wat wel degelijk speelt, en daarom hebben we het daar ook in opgenomen, als je kijkt naar wat corona teweeg heeft gebracht in het thuiswerken, in het anders werken, wat je ook ziet, hè, dat als een lockdown voorbij is, dat het verkeer in intensiteit meteen weer een beetje op het oude niveau terechtkomt, dan is dat nog heel fragiel. En daarom zijn we dus ook, daar vroegen volgens mij net al een soort van eerder ook naar, hè, u zegt, u gaat in gesprek met de werkgevers, zei u tegen mij. Dat doen we ook. Daar willen we als Hilversum ook het goede voorbeeld in geven door mogelijkheden van...
U begint nu echt uit te wijden, dus kwaliteit.
Ja, dat is het.
Ja.
Allerlaatste vraag. De lessen uit eerdere tunnelplannen, zou u die aan ons kunnen presenteren?
Die lessen die zijn inderdaad, die waren met name het tracé zoals dat in eerdere instantie het Erfgooiers tracé heette. De les daarvan is dat dat eigenlijk politiek klaar lag. Financiering idem dito, alleen dat is gewoon niet haalbaar gebleken. Ja. Dus voor de lessen zal dat ook in het vervolgonderzoek plaatsvinden. En zal daar ook die lessen zullen meegenomen worden wat mij betreft.
Ja, goed, zeker. Ja, dank u wel. Dan gaan we nog even terug naar Democraten Hilversum voor de laatste vragen over de tunnel. En dan sluiten we daarna het blokje tunnel even af. Ja. Gaat u gaan.
Dank u wel. Is de wethouder met mij eens dat het onderzoek naar die tunnel vrij snel afgerond kan zijn, omdat het betekent dat hij een rijksbeschermd archeologisch monument zou doorboren, waarmee het bodemarchief voor onderzoek door toekomstige generaties zou worden vernietigd? En als hij dat zou willen, dan vraag ik me af of er wel een vergunning voor zou worden verleend.
Meneer dokter, en nou moet ik ingrijpen, want ik heb geleerd bij de cursus die we hebben gehad voor deze nieuwe manier van werken, dat u uw vraag niet beginnen is de wethouder het met mij eens in dit blokje. Dus dit is echt, ik verzoek u gewoon deze vraag vast te houden voor het volgende blokje. Niet om vervelend te doen, maar het zijn de strikte instructies. Of u moet hem anders formuleren, dan geef ik u nog één keer de gelegenheid.
De tunnel onder de hei. Zou een rijksbeschermd archeologisch monument doorboren, waarmee het bodemarchief voor onderzoek door toekomstige generaties wordt vernietigd? Heeft de wethouder zich dat gerealiseerd en schrikt zij ervoor niet terug?
Nou, wij hebben ons zeker gerealiseerd dat daar sprake is van een precair gebied. Ook daarvan, en dat klinkt misschien wat flauwig, hè, voor het precieze tracé, zal ook moeten blijken van waar dan dat precies zou moeten kunnen landen. Er is in het verleden is er dus ook al gekeken naar het Erfgooiers-tracé met die verdiepte bak. Dat zou een mogelijkheid zijn, hè, om te kijken van zou dat daar nog onder de grond kunnen bijvoorbeeld. Maar het hangt echt af van nader onderzoek ook. Hoe je die waarde zo goed mogelijk in stand kunt houden.
Dank u wel. We sluiten hiermee het blokje tunnel voorlopig even af. Dan gaan we verder naar de fractie van Hilversums Belang, want die is met haar vragen aan de beurt. En ik wil toch iedereen verzoeken om die mooie bondigheid die erin zat weer even terug te pakken. Gaat u gang, mevrouw Bijl.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ga even terug naar wat beeldvormende vragen over onderdeel 2. Dat gaat namelijk over de twee uitvoeringsprogramma's die worden genoemd. Wanneer komen de twee uitvoeringsprogramma's met de gewenste investeringen terug in de raad?
Het eerste uitvoeringsprogramma, dat zou nadat uw raad daar eventueel fiat aangegeven heeft, zal dat worden opgepakt. Dan zou ik zeggen, hè, dan zou dat om en nabij binnen een jaar of iets dergelijks, zou dat het licht moeten kunnen zien. Het andere traject, hè, dus het traject dat meegaat in de omgevingsvisie, hangt af van de planning en de vormgeving van het proces van de omgevingsvisie.
Dank u wel, mevrouw Bijl.
Dan nog graag, kan de wethouder nog globaal inzicht geven in wat het nieuwe parkeerbeleid zou inhouden?
Er zijn verschillende mogelijkheden voor een nieuw parkeerbeleid. Wat je bijvoorbeeld hebt met parkeerbeleid nu, hè, is bijvoorbeeld een norm voor ontwikkelingen met parkeren op eigen terrein. Je zou als gemeente zelf meer kunnen reguleren. Nu doen we dat op aanvraag van bewoners. Maar dat zijn allemaal maatregelen die een nieuw parkeerbeleid vorm moeten krijgen.
Dank u wel.
Oké, een laatste vraag van de drie. Misschien wat lastig. Is het mogelijk voor de wethouder om een globale inzicht te geven in de subsidiemogelijkheden? En wat voor de vergroting van bedragen praten we dan over?
Er zijn allerhande subsidiemogelijkheden. En die liggen op Europees, op landelijk en op provinciaal niveau. En het hangt er maar net vanaf wat je voorstelt en wat je kunt aanvragen, waar de interesse voor is voor de financierbaarheid. Het geldt niet alleen voor tunnels, hè, kun je financiering doen, maar je kan bijvoorbeeld ook bij de EU kan je subsidie aanvragen voor smart villages. En dat zijn allerlei mogelijkheden die we zouden kunnen aanboren. Het loopt zeer uiteen van percentages. Soms kan je, en dat hebben we bij de andere voorstellen die vandaag geagendeerd staan, hebben we dat ook gezien. Hè? Dat kan soms forse van 80% tot 90% financierbaarheid opleveren. En soms zijn dat kleinere bedragen. Maar ik vind het lastig om daar zo even uit mijn mouw te schudden om hoeveel geld het dan zal gaan. Per project en per traject.
Ik heb nog één aanvulling.
Mag ik dat even samenvatten? Er zijn tal van subsidiemogelijkheden, nationaal en internationaal, EU. En daar kan nu nog niet echt helderheid over worden gegeven, hoe groot die, hoe omvangrijk die zullen zijn. U wil nog een vervolgvraag hierop stellen, mevrouw Bijl? Want...
Nou, ik wilde alleen als aanvullende vraag stellen dat we hier te maken hebben met een vraag die eigenlijk in de tijd speelt. We hebben het over 2023, waarop dit zou moeten gaan starten. Tussen nu en 2023 is natuurlijk de aanvraag van subsidiemogelijkheden wel redelijk beperkt. Dus dat zou ik nog even mee willen geven aan de wethouder, of ze daar in het kader daarvan nog meer licht kan werpen op de voorgaande vraag.
Nee, daar heeft u denk ik heel erg gelijk in. Desalniettemin realiseren we wel het nodige en zijn er verschillende ontwikkelingen, ook vanuit de provincie en vanuit het Rijk, bijvoorbeeld met die OV-knooppuntenontwikkeling. En daar verwacht ik ook in mee te kunnen liften dingen op te kunnen pakken.
Dank u wel. We gaan verder. Mevrouw Bijl, ik sluit uw deel hier even mee af. Gaan we verder met de vragen van de Partij van de Arbeid. En wethouder, ik verzoek u toch, want u begint echt uit te leiden. Het ging in het begin echt compacter. Dus even weer terug naar de beginstand. Meneer Laherse.
Dank u wel. Twee korte volgens mij. Er zijn segways en elektrificatie van het wagenpark en deeloplossingen niet toch vooral autonome ontwikkelingen, waarin de gemeente niet heel erg hoeft te investeren, maar vooral niet dwars moet zitten? Dat is één vraag.
Dat klopt.
Kan misschien schelen in de verdeling van het geld zometeen.
Nee, de wethouder gaat antwoorden.
Ja, de volgende vraag.
Nee, meneer Laherse, u krijgt eerst antwoord op uw vraag.
Oh, sorry. Zo,
ja, ik probeer.
Ik hoorde dat op.
Ik zei dat klopt, zei ik.
Ja.
Ik was heel kort.
Oh, fantastisch. Ja, ik ben helemaal van me af en toe. Gaat u verder?
Ja, nou, laatste vraag. Ja, misschien heb ik wat gemist, de wethouder. Maar wat wordt nou eigenlijk de inzet op echt meer openbaar vervoer en het vaker nemen van de benenwagen en de fiets? Mis ik hier toch niet een inaanslag in het aanleggen van trottoirs, het verbreden daarvan, het verbannen van stoepparkeren, het creëren van meer en vooral aantrekkelijke spoorpassages van oost naar west?
Dank u wel.
Het aanleggen van fietsstraten, vooral buiten het centrum.
Mevrouw Wolters.
Dat mist u misschien in tekst, maar dat staat wel onder een van de doelstellingen, namelijk betere faciliteiten voor langzaam vervoer, zoals voetgangers en fietsers.
Oké.
Dank u wel. Dank u wel, meneer Laherse, voor uw vraag. We gaan verder met de vragen van meneer Kool van GroenLinks.
Ja, voorzitter. Mag ik ze allemaal stellen?
U mag uw vragen stellen. Ik weet, het is wonderbaarlijk.
Ja, oké. Dan over de Gijsbrecht. Er is nu al een 30 kilometer zone in dat gebied. En daar horen bepaalde inrichtingen bij, volgens COW. En daarvoor doet het nu niet aan. Hè? Mijn vraag is eigenlijk, waarom kunnen die voorschriften niet gewoon nagevolgd worden? Wat vindt de verkeerscommissie nu bijvoorbeeld over de handhaafbaarheid van de huidige inrichting? Want die voldoet niet. Dat is dus haar opvatting over de huidige discrepantie tussen de huidige inrichting en de snelheidslimiet.
De Gijsbrecht heeft voor een deel een 30 kilometer zone en is voor een deel ook als 30 kilometer ingericht met drempels en dergelijke. He, dus daar zit al wel behoorlijk wat inrichting bij die voor 30 kilometer ingericht is. Dus wat mij betreft is die daar passend bij.
Dat vindt de verkeerspolitie ook?
Dat is
maar die zit ook niet aan tafel. Dus.
Mevrouw had zich kunnen voorbereiden.
Ja, niet op de verkeerspolitie moet ik zeggen.
Wel zeker.
Ja.
Uw vraag wordt niet beantwoord, meneer Kool. Ik denk.
Ik heb een beantwoord.
Er zit, En daar staat gewoon, is de verkeerspolitie hierover geraadpleegd en wat is haar opvatting over die discrepantie? Dan heb ik die vraag van tevoren gesteld. Het spijt me zeer dan dat mevrouw dat nu niet kan beantwoorden. Vind ik teleurstellend.
Nee, ik heb u een antwoord gegeven. Ik zeg, het deel van de Gijsbrecht, een deel van de Gijsbrecht is wel degelijk ingericht als een 30 kilometer straat. Met drempels en dergelijke. Dus dat geef ik u als antwoord.
Ja, maar dat,
en dat is ook zo.
Dat is beslist niet volgens de voorschriften die nu gelden. Voor wat is een, dus zijn gescheiden fietspaden, die voldoen niet aan die CRW-voorschriften.
Goed, maar ik ga nu even ingrijpen, want dit gaat heel erg de techniek in.
Nee, dat is techniek in mevrouw Kalk. De wethouder ontwijkt mijn vraag.
Nou, de wethouder geeft een antwoord, maar u bent het er niet mee eens.
Nee, zij ontwijkt mijn vraag, terwijl ik die vraag aan de voorkant heb gesteld. We willen efficiënt vergaderen, dan verwacht ik nu ook een efficiënt antwoord daarop.
Nog één poging, mevrouw Wolter.
Wat mij betreft heb ik hem gegeven. En ook in de technische vragen zit hij, is die beantwoord. Dus ik snap niet zo goed wat meneer Kolner van mij vraagt.
Ik vraag wat de verkeerspolitie vindt van de huidige inrichting van het winkeldeel.
Ik heb u net aangegeven dat een deel van de Gijsbrecht is ingericht als 30 kilometer zone. Vervolgens is er wel ervoor gekozen om die fietspaden bij die 30 kilometer zone te houden. En dat is besproken met de verkeerspolitie in de tijd.
Ja,
hiermee rond ik dit deel af. Want dit wordt,
ik krijg geen antwoord.
Nee, dat klopt. Soms is dat zo. Ik herken het gevoel dat je soms geen antwoord krijgt. Maar tenminste niet het antwoord op de vraag die je denkt te stellen. Maar we laten het hier even bij, want we komen niet dichter bij elkaar. Dus heeft u nog andere vragen, meneer Kool?
Jazeker. Tweede vraag is eigenlijk, waarom is er helemaal geen enkele oplossing voor de Diependaalse Laan in de mobiliteitsvisie genoemd? Echt nul.
Ook daarvan heb ik al eerder vanavond aangegeven dat ik dat niet met u eens ben. Er is een totaalpakket aan maatregelen voorgesteld. En voor de Diependaalse Laan is de verwachting dat de combinatie van het pakket en met name ook de bereidheid van bewoners om in Zuid, en dat kunt u terugzien op de kaart, over te willen gaan tot diverse vormen van deelmobiliteit. Dat en nog in combinatie met het doorleiden van vrachtverkeer, om daarin te kijken naar de routering. Daarvan denken wij dat daar voor de Diependaalse Laan ook voldoende soelaas is om met de verkeersintensiteit om te gaan. Maar dan is het ook, en inderdaad, we hebben dus onderzoek gedaan naar wat de Gijsbrecht in relatie tot de Diependaalse Laan nog kan betekenen. En daarvan is ook aangegeven dat de Gijsbrecht daarvoor wel ook nog beschikbaar moet blijven voor verkeer. En dus ik ben het niet met u eens dat u zegt er wordt niks gedaan voor de Diependaalse Laan.
Maar dat stuk dat komt straks, dat heet oordeelsvorming. Meneer Kool, heeft u nog een andere vraag?
Jazeker. Ik mis ook in de mobiliteitsvisie een heel aantal bestaande ambities. Dus waarom wordt er niks gezegd over de verlegging van de centrumring? Daar heeft u al iets over gezegd daarnet, maar het staat niet in de mobiliteitsvisie. Sluiting kleine spoorbomen, de nachttrein, de verplaatsing van het arenapark. Al dat soort dingen worden niet genoemd. Waarom eigenlijk niet?
Nou, omdat ze zijn wel meegenomen in de berekeningen die hierachter liggen als effecten. Alleen ze zijn niet benoemd omdat deze al besloten zijn en al in werking zijn getreden. Dus daarom hebben we die niet meer specifiek benoemd in de mobiliteitsvisie.
Ze moeten nog wel gerealiseerd worden, maar goed.
Nee, zeker. Maar daar heeft al besluitvorming op plaatsgevonden.
Oké, dank u wel, meneer Kool. We hebben steeds even afgesproken 3 vragen per persoon. Tenzij er nog hele korte aanvullende vragen zijn in relatie tot de vraag die u gesteld heeft. Anders ga ik door naar de volgende fractie en dat is de fractie van de ChristenUnie. Ja, dank u wel. Meneer Nanninga.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had een vraag. Er zijn meerdere BVS'en over de mobiliteit georganiseerd en ik vroeg me af, hoe heeft u die ervaren en heeft dat nu echt een inhoudelijke bijdrage ook geleverd aan de mobiliteitsvisie?
Nou, ik heb ze in ieder geval als zeer prettig ervaren, maar dat is denk ik niet waar u naar vraagt. Omdat een gesprek over zo'n proces, wat politiek toch behoorlijk intensief is en met de Raad prettig is. We hebben 1 sessie gehad met de Raad waarin we ook gevraagd hebben, kunt u ons meegeven wat u belangrijk vindt? Dat is ook waardevol geweest. Dus ik heb dat als heel prettig ervaren.
Dank u wel. Meneer Nanneke, uw volgende vraag graag.
Ja, de slimme verkeerslichten, die worden aangestuurd door de provincie. En ik vroeg me af, als wij die als maatregelen willen gebruiken, lopen we dan niet tegen tegenstrijdige belangen aan? Is het dan niet veel handiger om zelf veel meer de hand daarin te hebben? Bijvoorbeeld om verkeer tegen te kunnen houden?
Heldere vraag.
Nee, dat is niet zo. Daar is nu al een heel goed geëquipeerd centrum voor. Wij hebben het beleid en in die zin maken we gebruik van de faciliteiten van de provincie om dat goed uit te voeren.
Dank u wel. De laatste. Meneer Nanneke? Ja?
Ik zie in zowel scenario 2 als in het voorkeursscenario 5 zie ik staan dat langzaam vervoer wordt gestimuleerd. Maar ik zie toch twee heel totaal verschillende maatregelen waarbij het in scenario 5 veel minder ver gaat. Kunt u daar nog iets over uitleggen? Waarom is dat?
Even kijken, wat bedoelt u met scenario 5?
Oh, ik bedoel het voorkeursvisie. Dus het voorstel wat nu voor ligt. Daar staat eigenlijk maar één wandel- en fietsstraat. Terwijl in scenario 2 wel 3 kilometer. Hè? Dus waarom zit daar zo'n groot verschil tussen?
Het verschil tussen het aantal kilometers fietspaden. Ik vind het op het randje van echt een technische vraag, meneer Dan. Ik ga even kijken of de wethouder hem zou kunnen beantwoorden.
Ambitie te maken.
Ja, ambitie. Ik vind hem ook wat lastig. Volgens mij staan er 4, maar
misschien dat we even terug kunnen gaan naar meneer Nanneke. U zegt dat het heeft met ambitie te maken. Kunt u dat toelichten? Want dan wordt het misschien makkelijker te beantwoorden.
Ja, misschien kan ik de vraag iets anders formuleren. Is de ambitie in de voorkeursscenario, is die lager voor langzaam verkeer dan in scenario 2? Dus gaan we minder doen voor langzaam verkeer?
Dan zou ik even het antwoord op schuldig moeten blijven. Maar in principe is het zo dat wat er hier in dit scenario staat, is nog steeds die betere faciliteiten voor langzaam vervoer. En waar we dus ook nu mee bezig zijn, is met het aanleggen van snelfietspaden. Daar kom ik binnenkort ook nog op terug, los van deze mobiliteitsvisie. Dus ik heb niet dat idee.
Dank u wel. We gaan sluiten dit stukje met de ChristenUnie even af. Dan gaan we verder naar meneer Lansee van Hart voor Hilversum.
Even aan het kijken. Ik heb een algemene vraag nog, maar die gaat over het vrachtverkeer. Er is gesproken over vrachtverkeer en een vraag was, hoe ziet u andere routes voor vrachtverkeer? Volgens mij is dat al een keer de vraag al.
Die is al beantwoord inderdaad.
Ja, en ik heb 2 vragen over autoluwe binnenstad.
Gaat u gaan.
De eerste is bereik van het centrum voor minder mobiele mensen, zoals oudere mensen met een beperking. Hoe lost u dat op? Of hoe ziet u dat? Oplossen voor vader?
Gelijk beantwoorden, ja. Dat zien wij als een van de mogelijkheden daarvoor is dat fijnmazig vervoer. Juist voor deze doelgroepen is dat een hele goede oplossing. En in de concessie van Connections zit al een dergelijke vorm van vervoer met een service voor ouderen bijvoorbeeld. En dus dat is ook dat loopt al nu. Dat werkt al nu. Gaat al met de concessie mee nu.
Ja. Dan heb ik vraag 2. U noemt plekken, en is ook al gevraagd deels, dat is vervelend. U noemt plekken waar je de auto kunt achterlaten om dan om met andere vervoersmiddelen naar het centrum te gaan. Een soort, ik heb het een paar jaar terug gezien dat het werkt in Düsseldorf. Dat klinkt mooi, alleen waar komen die parkeertreinen? Die heeft zo'n aantal genoemd. Maar voornamelijk, hoe kunt u zorgen dragen dat de woonwijken de parkeerdruk niet gaan ervaren en dat er geen natuur voor opgeofferd wordt?
Ja. Oké, dus alleen even de laatste 2 aspecten van deze vraag beantwoorden.
Ja,
graag.
Ja, het mag bijna logisch zijn dat niet in die wijken gaat. Hè? Ook betaald parkeren zal daar wellicht een oplossing voor kunnen bieden. Dat zal in dat parkeerbeleid moeten landen. En ook hiervoor geldt weer, hè, met die plekken waar je de auto kunt achterlaten. is ook onderwerp van gesprek in het kader van die omgevingsvisie. Dus daar gaat u zelf nog keuzes in maken waar dat het beste kan landen aan de hand van onderzoeken die wij zullen gaan doen.
Dank u wel. Dat waren uw vragen, meneer Landzee. Want dan gaan wij verder.
We hebben nog eentje over de met die valt onder hetzelfde ding. Dat is de parkeerplekken voor de elektrische auto's. Maar dat komt in hetzelfde verhaal.
Oké, goed. We zijn nog bij de algemene ronde bezig. Of de eerste vragenronde van de fracties. We hebben nog Hilversums Belang, D66 en Leefbaar Hilversum. En tot slot de VVD. Dus dat is, sorry, Hilversums Belang hebben we al gehad. D66, Leefbaar Hilversums en de VVD. Dan weet u even wat het spoorboekje is. Want ik merk dat er nog. En daarna komen we nog met een tweede ronde. Maar ik hou tussendoor. En na deze eerste ronde graag even 10 minuten schorsen. In het kader van andere dingen. Meneer De Jong, gaat uw gang. Waar bent u? Daar bent u.
Ja, ik ben er. Dank, voorzitter. Even een vraag over de titel. Want die gaat ook een eigen leven leiden. De drieslag is gekozen. Groen, duurzaam en innovatief. Ik probeer het onderscheid tussen groen en duurzaam te proeven. Ik vind het niet helemaal terug in de visie. Wat verstaat u onder groen en wanneer wordt het duurzaam? En waarin zit het innovatieve wat u betreft?
Nou, dat is een goede vraag. Hilversum heeft in de participatie, en dat komt denk ik bij u allen ook bovendrijven. Als je denkt aan Hilversum, dan denk je als aan een stad en het groen. Hilversummers hebben aangegeven, wij willen vooral ook die groene stad blijven en het liefst zoveel mogelijk dat nog uitbouwen. En er zijn tal van initiatieven om groen meer in de stad te krijgen en die leven ook bij uw raad. Groen en duurzaam, dat ligt natuurlijk wat in elkaars verlengde. En innovatief hebben we dus ook genoemd. Als je kijkt naar de maatregelen die genoemd worden bij de uitvoering van het scenario. En dan zou je op elk van die maatregelen zou je het kopje ofwel innovatief, ofwel duurzaam, ofwel groen kunnen plakken. En dat zou ik nu voor u kunnen doen, maar ik denk dat de voorzitter mij dan uitweidingen verwijt. Dus ik zou willen aanraden dat even te doen.
Dank u wel.
Ik probeer groene mobiliteit. Ik snap dat je de stad groen wil houden, maar ik probeer groene mobiliteit voor me te zien. Wat zie ik dan?
Dan ziet u ook elektrificatie hè, als minder uitstoot. Hè. Dus dat ligt echt wel in het verlengde van duurzaam.
Dus als voorbeeld. Het is duurzaam en innovatief, dan hebben we het ook.
Ja, zou kunnen. Maar groen vind ik wel en is ook meermaals in de participatie genoemd een belangrijke kernwaarde van Hilversum. Dus ook dat groene aspect is belangrijk.
Goed. Uw volgende vraag, meneer De Jong.
Mijn volgende vraag gaat over de verwachting die onze burgers hebben, of in ieder geval degenen die meegedaan hebben, hè, dat 55% verwacht meer fietsen, hè, ook meer openbaar vervoer. U zegt ook hè, in de visie, meer faciliteiten, betere faciliteiten voor langzaam verkeer. De ChristenUnie doelde daar ook al een beetje op. Maar ook daar probeer ik mij voor te stellen, waar mogen we dan aan denken? Wat voor soort faciliteiten heeft u in gedachten?
Even voor de correctie, hè. De verwachtingen van burgers, dat gaat over wat men verwacht van mobiliteit in Hilversum op lange termijn. U ziet bijvoorbeeld ook hè, dat mensen verwachten dat bijvoorbeeld doorstroming, hè, dat lastiger wordt. Dus het gaat puur over de verwachtingen van mensen over mobiliteit in zijn algemeenheid. Dat staat in feite een beetje los van de keuzes die hier nu liggen. He, maar als het gaat over mogelijkheden voor langzamer verkeer, dan zit dat met name in fietsstraten, in die autoluwe binnenstad, in bekijken wat voor wandelpaden er bijvoorbeeld nog kunnen komen, dat soort maatregelen.
Uw laatste vraag, meneer De Jong.
Ja, ik begreep niet goed, misschien een paar woorden uitleggen over dat van die vrachtwagens en die Diependaalse Laan. Daar staat de redenering dat ook die Noordwesttunnel daarin een oplossing kan zijn. U noemde ook een aantal maatregelen die ik niet heb gelezen. Maar dat vrachtverkeer over die Diependaalse Laan. Wat deze visie daarin op?
Ik ga deze echt de vraag om heel kort. Want deze is al een paar keer langsgekomen. Dus echt heel kort nog even een beknopt antwoord hierop.
Ja, wat wij van plan zijn te doen is iets aan de routering van dat vrachtverkeer te doen. Wat blijkt is dat er veel vrachtverkeer over de Diependaalse Laan rijdt, waarvan je zou kunnen afvragen waarom. U vraagt naar die Noordoosttunnel. Je kunt die technologische maatregelen gebruiken om vrachtverkeer ook door die Noordoosttunnel te leiden. En dus van de Diependaalse Laan af te laten gaan.
Oké, okay. Dank u wel. Dan gaan we verder met de vragen van Defar Hilversum.
Ja, dank u wel, voorzitter.
Daar bent u.
Als we het toch over smart mobility hebben, wethouder, dan slimme theories en sensoren op de Diependaalse Laan. Krijgen we dan ook straks een smart GAD? Want als ze drie keer per week door het...
De vraag is helder. Komt er ook een smart GAD? Vind ik hem mooi.
Wat bedoelt u met een smart GAD?
Dat houdt één dat er drie keer per week worden de kliko's opgehaald.
En, zo.
Ja.
Ja. Nou ja, dat smart GAD, daar heeft de wethouder al een toezegging in gedaan. Maar ik vind het niet een vraag die eigenlijk past in een visie van de mobiliteitsvisie. Hij is wel leuk, want nog steeds relevant. Maar daar is wethouder Heller naar aanleiding van de toezegging van mij mee bezig. En die zal daar binnenkort op terugkomen.
Fijn zo. Volgende vraag. En dat gaat dan over onder andere de vraag die aan het Jong stelde over fijnstof, eigenlijk groen en duurzaamheid. Want in het rapport wordt duidelijk vermeld dat CO2 en zelfs fijnstof door de toe te passen maatregelen sterk verlaagd zal worden. Mede door de elektrificatie van voertuigen. Deze week meldde een voormalige bewoonster uit Amsterdam in de krant dat ze blij is om in Hilversum te wonen. Geen vies huis meer. Wethouder, bij elektrificatie van voertuigen worden de banden zwaarder belast. Slijten sneller en geeft meer fijnstof. En hoe gaan we dit nog oplossen op de ring? Met name de Kamerling-Ordelsweg en de N201. Waar veel woningen staan.
Er zijn meerdere ontwikkelingen, hè, ook waterstof bijvoorbeeld, maar ook die elektrificatie. Hè, en dat is ook een punt waarbij inderdaad de leefbaarheid moet blijven. Fijnstof is met name een probleem van benzineverbranding. En wat mij betreft is met die elektrificatie, die banden blijven slijten. Dus helemaal weg krijgen we het voorlopig denk ik niet. Wat ook voorgesteld wordt, is die emissieloze zone. Dus ook daar wordt een flinke duit in het zakje van fijnstof gedaan. En dat pakket aan maatregelen zorgt ervoor, denken wij, dat ook op dat gebied het nodige gedaan wordt.
Meneer Bus, uw laatste vraag.
Over de MEF, milieueffectrapportage, wethouder. Waarom is er bij de verschillende scenario's al niet van tevoren een MER opgesteld, zodat we een betere afweging kunnen krijgen in de keuzes die gemaakt moeten worden of kunnen worden? En mooi zal het zijn als we dit in het 3D-model kunnen combineren.
Ja, mooie vraag. MER-waarden die volgen ook in het nadere onderzoek, maar een aantal van deze maatregelen, daar is al in diverse steden mee geëxperimenteerd. En ook daarvan is wel enigszins bekend wat de gevolgen daarvan zijn. Dus dat is de reden.
Dank u wel, dat is helder. Meneer Venema, u wou als laatste in deze ronde het woord.
Ja, het zijn algemene vragen hoor. Maar goed, ik wil mijn vraag wel stellen, want als het toch wordt. En corrigeert u mij, voorzitter of wethouder, als ik het gemist heb. Maar volgens mij is deze vraag nog niet onomwonden beantwoord. Waarom hebt u gekozen, wethouder, voor een enquête als startpunt in plaats van een verkeerskundig advies als startpunt?
We hebben allerlei onderzoeken in de gemeente Hilversum gedaan. En we hebben een verkeersprognosemodel van RHDAV. En de kast met onderzoeken die hebben we als het ware omgekieperd. En die kunt u ook terugvinden in het 3D-model. Daar zit een bijlage in van de onderzoeken. En die onderzoeken liggen daar. Wij weten wat de uitkomsten daarvan zijn. En wij weten wat de verkeerssituatie in Hilversum is. Vervolgens hebben wij daarin gekeken naar de diverse scenario's, hè, die ook in de landen en buiten het land worden toegepast. En dan daarvan zijn we begonnen met enquêteren om Hilversum zo breed mogelijk te kunnen benaderen.
Meneer Venema.
Nee, ik bewaar het voor de oordeelsvorming. Zal ik u niet te belasten. Dank u wel.
U bent klaar. Wij zijn nu even. Ik stel voor dat we even zo meteen gaan schorsen. Maar ik wil vooraf nog even iets anders met u overleggen. Het is bijna 9:15. We zijn nog niet klaar met beeldvorming over dit onderwerp. Dat viel ook te verwachten, maar we hebben ook nog twee andere onderwerpen op de agenda staan. Dus ik wil aan u voorleggen wat nu precies wijsheid is om te doen. Ik stel voor dat het volgende voorstellen, dat wij na de schorsing verder gaan met de beeldvorming over dit onderwerp. Dat wij nu wel met elkaar afspreken, gelet op de tijd, dat de oordeelsvorming wordt verplaatst naar een volgende keer. En dat wij kijken of we aan het eind van deze bespreking van dit onderdeel nog tijd hebben voor de volgende agendapunten. En die agendapunten moeten dus dan ook nog beeldvormend en eventueel oordeelsvormend. En anders moeten die meegenomen worden na 19 mei. Dat is het voorstel. Is dat akkoord wat u betreft? Want dan kunnen wij ook tegen de insprekers zeggen van u komt een volgende keer weer. Ja, ik zie... als mensen. Ja?
Mag ik een vraag stellen?
Zeker.
Waarom zouden we. We zitten nu in dit onderwerp. Waarom houden we het dan vanavond niet juist bij dit onderwerp?
En zou dat is mijn voorstel.
Nou ja, u zegt de oordeelsvorming uitstellen. Waarom doen we niet dit onderwerp met oordeelsvorming en stellen we die andere twee uit? Want we hebben nu dit gesprek, we zitten er nu allemaal in en anders kost het ons allemaal nog een avond om ons weer helemaal in te lezen.
We hebben daarbij aan.
Maar als er tijd daarvoor is dat kan dat. Maar dan moet ik vooraf het ordevoorstel van de SP in stemming brengen. Want het ordevoorstel van de SP behelst om de oordeelsvorming vanavond niet te doen. Dus voor mij kan beide, maar ik zal dan echt het ordevoorstel in stemming moeten brengen.
Zou ik ook nog even wat mogen zeggen of meegeven? Die Schuttersweg, die is al van de vergaderingen, die is een maand vertraagd.
Nee, sorry. Dat ordevoorstel heeft het niet gehaald.
Oh, sorry, dat is waar. Ja.
Dus maar... daar gaan...
Voorzitter, mag ik iets voorstellen?
Zeker.
Gewoon, ik weet dat het iets afwijkend is van de nieuwe vergaderprocedure, maar kunt u niet gewoon dit onderwerp afronden met oordeelsvorming en dan naar die laatste twee? Ik heb het gevoel dat die laatste twee niet zoveel tijd zullen kosten.
Die infrastructurele maatregelen, die zouden wel eigenlijk in deze cyclus moeten worden besloten, omdat we daarmee zitten met de uitvoering in het najaar.
Ja, kijk, wat ik niet wil, en dat ga ik echt tegen u zeggen, ik ga niet de nieuwe werkwijze overhoop gooien. Want dan, dat hebben we afgesproken, daar heeft de hele raad, behalve twee partijen waaronder ik zelf toe behoor, heeft daar ja tegen gezegd. Dus het zou heel flauw zijn dat in de eerste cyclus, dat je hem toepast, dat je dan gelijk van die nieuwe vergaderwijze afstapt. Dus daar ben ik geen voorstander voor. Ik denk dat ik dan ook niet weer terug mag komen als u voorzitter. En dat zou ik toch ook wel graag willen. Dus mijn voorstel is, we schorsen nu echt even 10 minuten. Dat is denk ik voor ons allen even goed. We gaan daarna afronden wat we aan beeldvorming nog over dit onderwerp te hebben doen. Dan doen we de andere twee onderwerpen die op de agenda staan zoals het gepland was. En dan kijken we of we verder gaan. Het enige wat we dan niet tegen de insprekers kunnen zeggen, u mag nu gaan slapen. Want de kans dat ze dan toch nog aan bod kunnen komen is aanwezig. Dan stel ik gewoon voor dat we gewoon de agenda doen zoals was gepland. Ja? Dan laten we het daar even bij. Dan gaan we nu even schorsen.